Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu. Of werken bij ict.nl.
Ik was dus afgelopen weekend in Londen. En hetgeen dat de mensen op onze Slack daarvan het meest is bijgebleven. Dat ik mijn vriendin ten huwelijk heb gevraagd.
Ah, oh, gefeliciteerd. Dus, tenminste, ho. Heeft ze ja gezegd?
Ze zei ja.
Ah, wist ik natuurlijk al. Ik speelde een rol.
Maar... wat goed voor jou.
Ja, goed hè.
Ik trapte er bijna in.
Maar het is wel leuk dat je zegt dat de mensen van Slack dat het meest hebben onthouden. Ik mag toch hopen dat het op jezelf ook wel een bepaalde impressie achterlaat.
Oh ja, dat vergeet ik bijna. Nou ja, weet je wat het is? Als je iemand gaat vragen, dan ben je erop voorbereid. En als je ook al weet wat het antwoord gaat zijn, dan is dat wat minder indrukwekkend of zo. Ik heb er nu al een soort van... Het heeft bij mij al wel een plekje.
Snel gaan.
Noem mij koud van binnen. Noem mij een dooie rakker maar.
Ja, de koude die vul je later met alcohol, toch? Op het feest. Dat is toch een beetje waar het om draait.
Dat is wel mijn plan in ieder geval. Ik weet niet of iedereen er zo in staat.
Maar... ja, nou, ik ben natuurlijk niet getrouwd nog. Maar ik weet wel van mensen die dat wel al hebben gedaan... dat het als bruidegom verdomd moeilijk is om dronken te worden. Omdat je de hele tijd weggetrokken wordt... en naar dingen moet luisteren en met mensen moet praten... en om de havenklap je bier kwijt bent. Dus ik heb me wel eens de rol gegeven van bierleverancier voor de bruidegom. Gewoon de hele tijd soort van in de buurt blijven en de hele tijd...
Held.
De hele tijd ze achter.
Maar jij mag ook.
Onder die voorwaarden mag ik op je bruiloft komen. Nou, dat is schappelijk. Misschien moet je nou gewoon een open oproep doen voor deze vacature onder onze clubhuizers.
En dan, ik denk dat wel kansen biedt. Ja, maar dat vind, nou, trouwens, dat is natuurlijk dus een deel van de. Nou, ik trouw dus voor de tweede keer dan straks. En dat is, vind ik, een beetje stom. Ik had liever gewoon maar één keer getrouwd. En
ja, God vindt dat niet oké.
Nee. En ik kan dus uit ervaring zeggen dat als je daar op je eigen bruiloft staat... en je denkt, oh, dit gaat allemaal om mij. Nee hoor, iedereen wil iets van jou, dus het gaat om hen. Mm. En ik had een droge bek, ik had koppijn, ik was op een gegeven moment gaar. En nou, het is wel een hele leuke dag hoor, maar ik vind het heel dapper en charmant... dat jij denkt, ik ga de bruid en de bruidegom.
Nee, de bruidegom.
Alleen de bruidegom.
De bruid zoekt het maar uit, die heeft eigen vriendinnen.
Nee, dat is een heftige dag. Maar ik ben er wel heel blij mee. En waar ik ook nog eventjes wat van wou zeggen is... ik was dus voor het eerst in mijn leven in Londen.
Echt, was het je eerste keer?
Ja.
Wow.
Ja, heftig hè? En wat ik dus heel grappig vind is... Mieke die had helemaal uitgezocht van... ja, je moet zo'n Oystercard en dan kun je in het OV. En ik was echt na twee
dagen... Nee, maar je kan gewoon met je eigen pinpas.
Volleerd OV-maestro geworden inmiddels. En ik vind het daar echt lekkerder aangegeven dan in Amsterdam.
Heb je wel doorgekregen dat je op een gegeven moment... gewoon met of je creditcard en of je pinpas gewoon komt
als halen? Je nou niet elk punt dat ik wil maken voor mijn voeten wegmaaide...
Dat doe ik.
Zou ik je nu vertellen dat op een gegeven moment je iPhone... dus gaat zeggen namens ING... hey motherfucker, wist je dat je ook met Apple Pay gewoon kunt betalen?
Hoe spreek je dat telefoon je aan?
Zijn de koninklijke hoogheid.
Ja. Hey, motherfucker.
Dat vond ik wel heel grappig. Dat die telefoon daar dus zelf mee begint. Van, dit kun je ook doen. En op die poortje staat heel groot Google Pay. Dus dat was voor mij dat ik dacht... oh, dan nou, zal het wel misschien niet met Apple Pay. Omdat ze, maar ja, dus als je daar ooit komt, dat kan gewoon. En weet je, het is een toffe stad. Ik kom er graag en ik wil er best nog wel een keer heen. Maar om nou te zeggen dat het dusdanig... veel indrukwekkender of interessanter is dan Amsterdam... behalve, er zijn wel echt veel meer musicals.
Mm. Ja, je was naar Wicked geweest, hè?
Meer musicals.
Ja.
En niet naar Hamilton?
Ja, weet je, Hamilton heb ik op tv gezien.
Ja, oké. Okay.
En Wicked had ik überhaupt nog niet gezien. Dus ja, dat vond ik wel een mooie.
Ja, nee, het is wel, ja, ik vind het dus wel een hele vette stad. Ik vind...
vind ik ook wel.
Maar ik ben natuurlijk onlangs samen met Daniel nog toe geweest... voor de NFL-wedstrijd die daar toen gespeeld werd. En ik vind... ik weet niet. Gewoon standaard zonder te vragen je bier uitschenken in hele grote glazen. Daar kan ik gewoon alleen maar fan van zijn.
Ja, Dat is zo.
Dat vind ik, daar in de cultuur gaat iets goed wat hier verkeerd gaat.
Het is wel zo dat je €500 per nacht betaalt voor een kut hotel met een kleine kamer, enkel glas en gewoon doodvriest.
Ja, je moet inderdaad echt een beetje goed zoeken en een goede deal uitzoeken. Hè? En dat kost nog wel eens moeite. Het is daar flink duurder geworden. Eigenlijk zoals overal. Probeer maar hier in Amsterdam een hotel te krijgen. Dan ga je ook flink betalen. Nee, ik vind het een hele fijne stad. Ik vind het leuk. Het is wel, ik zou er niet, ik heb als gedacht, zou ik daar kunnen wonen? Weet ik niet, denk het niet. Ik vind het te groot. Ik vind het gewoon, ik ken iemand die er woont. Die woont er in of in de buurt van Windsor. En ik was dan een keer in het centrum van Londen. En zo'n biertje doen. En hij zegt, ja, ik wil het graag doen, maar ik ben 2 uur onderweg naar je toe. En dan kan ik een paar biertjes doen. En dan moet ik eigenlijk alweer terug. Want morgen moet ik gewoon weer werken. En ja, dan woon je dus in Londen. Maar kun je eigenlijk niet met iemand meeten in Londen.
Ongeveer de situatie die het zou opleveren als ik zaterdagavond bij jou bier ga drinken.
Ja, en helemaal met OV ziet dat maar eens te regelen. Gaat je lukken.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Julian.
Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Mark Visbeek. En Mark was de afgelopen 7 jaar creative director voor reclamebureau A Bigger Circle. Ja. En hij raakte zo verslingerd aan de beloftes van Web 3.0... dat hij de afgelopen oktober voor zichzelf is begonnen.
Heftig. Zeker weten.
Ja, ik deed dat in september, dus ik kan er een klein beetje over meepraten.
Voor mij echt een hele kleine jongen tussen al deze bedrijfseigenaren.
Al deze ondernemers.
Loonslaaf.
Het is voor al deze bedrijfseigenaren, grootheden die hier omheen zitten.
Ja, en Mark is daarom nu dus oprichter van creatief Web3 agentschap Visbeek. En helpt bedrijven hun Web3 producten en diensten te bedenken en ontwikkelen. Maar daar gaan we niet starten, want Julian, dit is een gast die jij hebt uitgenodigd. Dat komt niet heel vaak voor, dus ik vind het een gepast moment om daar even bij stil te staan.
Ja, nou ja, dit is ook meteen het bewijs dat LinkedIn werkt. Want Mark had een post geplaatst op LinkedIn dat hij inderdaad Visbeek ging beginnen of was begonnen. En ik dacht,
wel het enige dat ik ooit geplaatst heb.
Waarschijnlijk, maar het zou goed kunnen. En ik zag Web3, ik denk, hey, ik heb een nerdpodcast. En ik dacht, dat is leuk, want kunnen Mark en ik weer even babbelen. Mark en ik hebben bij elkaar op school gezeten.
Wat lekker.
Op de Meergronden in Almere waren wij, volgens mij in de derde klas waren wij.
Ja, toch, derde klas.
Maar alleen de derde.
Ja, ik was erover aan nadenken net, maar ja, derde klas.
Ja, ja toen zaten wij daar en Mark is zeer belangrijk geweest in mijn leven. Toen was er, ik weet niet meer op wat voor dag het was. Ik hou me zo voor een mooie regenachtige dinsdag in Almere, lang geleden.
Klinkt wel legit.
Had Mark ineens een cd in zijn handen en dat was Sing Loud, Sing Proud. En dat is een album van de Dropkick Murphys. Die ik op dat moment nog niet kende.
Oeh.
Dus ik ben dat toen gaan luisteren. Want in die tijd had je een Discman. Dus ik kon gewoon, hè, dan leen je een, het ging toen zo, dan leende je een cd. Moet je nu eens proberen muziek van elkaar lenen.
Airdroppen op plastic.
Ja, airdroppen op plastic, inderdaad.
Dat je dan zelf ook niet meer hebt als je het hebt
gegeven. Ja, dat is wel een probleem. Dus niet kopiëren. Nee, dus ik ben dat gaan luisteren. Nou ja, ik ben natuurlijk daarna heel erg fan geworden van Dropkick Murphys. Die hadden een liedje over de Boston Red Sox. Dus ik werd fan van de Boston Red Sox. Die speelde in dezelfde stad als de New England Patriots. Dus ik werd fan van de New England Patriots. En inmiddels is de NFL zo ongeveer mijn leven. Dus dat butterfly effect van die ene cd in de aula van de Meergronden die ik van Mark heb geleend. Ik weet niet of ik hem ooit teruggegeven. Laat ik zeggen.
Nee, volgens mij niet. Want ik heb nooit meer Dropkick Murphys geluisterd daarna, want ik had die cd niet meer.
Het zou best wel kunnen dat hij heel lang bij mij heeft gewoond.
Alle levensvreugde die jij nu hebt, is afgepakt van Mark.
Had ik kunnen hebben. Ja, ja. Boston Red Sox zegt me helemaal niks.
Nee, het is honkbal. Ja. Dus nee, dat was wel, dat was toen. En ik begrijp nu pas dat je zelf helemaal geen fan was. Dus we donderen nu van alles in elkaar in mijn hoofd. Maar
nee, leuk. Ik vind het ook leuk om te horen, want ik kende dit verhaal helemaal niet. Maar ik kan me wel dat moment nog herinneren, inderdaad. Er werden wel vaker cd'tjes uitgewisseld in de aula.
Ja, dat waren ook altijd originele in de winkel gekochte cd's. 100% zeker waar.
Absoluut.
Ja, nou, ik deed altijd wel mijn best om het zo te laten lijken.
Ja, nee, maar ik weet inderdaad hoe dat. Heb jij niet gewoon dan die voor mij gemaakt, zo gezegd?
Dat zou kunnen. Ja, nou, ik had niet echt een handeltje hoor. Dat vond ik dan te ver gaan.
Ja, maar we waren vrienden, dus dat hoef je natuurlijk niet te betalen.
Dat je ook zo'n destijds had iedereen een cd-brander van of Sony of van Philips.
Ja, dat weet ik eigenlijk.
Dat weet ik echt niet meer.
Nee, ik weet nog wel dat ik dat was het eerste item dat ik kocht met mijn zelfverdiende geld van mijn allereerste website.
Of misschien had je een Plexmaster, dat zou ik nog kunnen.
Ja,
een
Plexmaster.
Ja, ja, ja. Nou, dat klinkt zeker wel bekend. Ja, nee, maar op de Meergronden in die tijd was eigenlijk wat zijn komen en gaan. Ik kende iemand die alle Twilight CD's had. Ik kende iemand die PlayStation 1 games.
Iedereen kende iemand die alle Twilight CD's had.
Ja, dat is dat.
Nee. Ging echt van die lijsten rond. Hè.
Kon je gewoon aantekenen, inleveren, betalen en een paar dagen later had je gewoon al die games, ja, was mooi. Mooie tijd.
Ik kan me goed herinneren dat ik een moment had dat iemand mij South Park The Movie heeft geleend. En toen stond ik daar met die S-video, super video CD in mijn handen. Dat waren er dan twee. En ik deed die in mijn computer. Dan moet je codecs downloaden, een programmaatje erbij dat het kan openen. En ik heb South Park The Movie zitten kijken als eerste film die ik echt op die manier verkregen had. En ik kan me nog levendig herinneren hoe ik toen dacht, oh, dit gaat nog eens heel groot worden. Ik ben min of meer een visionair.
S-video, dat gaat toch eens heel groot worden.
Op een gegeven moment kwam
dat moet nog steeds gebeuren, geloof ik. Ja.
Weet je wat ook nog steeds moet gebeuren?
Nou,
Web 3.
Ja, nou ja.
Kun jij vertellen waarom je zo gek bent op de NFT's die we allemaal
haten?
Ja. Met gemengde gevoelens.
Daar wil ik het wel ook nog even over hebben. Maar
dat je denkt, ik zeg mijn baan hiervoor op. Waar begint dit verhaal?
Nou, dit begint eigenlijk, denk ik, in diezelfde middelbare schoolaula. Wij kwamen best wel vaak bij elkaar over de vloer.
Mm.
En waar we altijd al mee bezig waren, was het meeste halen uit de technologie die we hadden.
Wat niet veel was op dat moment.
Nee, maar wel. Nou, we hadden denk ik net voor het eerst kabelinternet, waardoor je dus gewoon altijd online kon zijn zonder dat je daarvoor hoefde in te bellen en per minuut te betalen. En we waren vooral gewoon veel aan het.
Nou ja, dat was de tijd dat je aan de.
We worden wel echt oud.
Dat was de tijd dat je aan je MSN-lijst kon zien wie thuis kabelinternet had, want die waren gewoon altijd online. Ja. En degene die offline waren, die hadden dat niet.
Nee, maar ik was aan het terugdenken aan die tijd. En ik kon me één specifiek moment heel goed herinneren. Ik weet eigenlijk niet waarom, want zo interessant was het ook niet. Maar dat wij bij jou thuis achter een computer zaten en dat we dachten, deze download duurt zo lang. Er moet een manier zijn om dit sneller te laten gaan. En toen hebben we de Download Accelerator gedownload.
Ja.
Toen je apps nog programma's noemde.
God, de Download Accelerator.
Toen ging het sneller. En dat was voor mij echt. Op de een of andere manier zit dat echt in mijn hoofd als een moment dat ik dacht, oh ja, dus er zijn ook mensen die bouwen dingen om ons op een betere manier gebruik te kunnen laten maken van het internet dat we al hebben.
Echt? Ik dacht alleen maar van wat relaxed dat we nu snelle muziek hebben.
Ja, jij bent meer de power user. Gewoon zo van, geef mij wat ik wil. Dan is het klaar. Nou, jij denkt van, oké, hoe werkt dit?
Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een beetje een soort reverse engineered verhaal. Maar ik denk, als je vraagt van waarom ben ik zo gek van die Web3-technologie, dan is het in de kern wel dat. Ik word gewoon altijd heel erg enthousiast van nieuwe mogelijkheden. Of in ieder geval beloftes van nieuwe mogelijkheden.
Mm-hmm.
En ja, ik ben vrij vroeg begonnen met Bitcoin kopen. En daar ben ik niet rijk van geworden, omdat ik het nooit zag als investering. Ik zag het altijd gewoon als een nieuwe technologie die ik graag wilde proberen. Dus ik heb ook, nou ja, het standaard verhaal. Ik heb in 2013 een paar Bitcoins gekocht. Daar heb ik toen pizza mee gekocht. En achteraf was dat een pizza van een paar ton. Maar ja, ik word gewoon altijd als een soort dolle hond enthousiast van nieuwe mogelijkheden. En ja, dat gebeurde ook met Web3, met NFT's. En het gebeurt nu nog steeds elke keer, want het gaat steeds sneller. Mm-hmm. Kunstmatige intelligentie, virtual reality, eigenlijk alle technologieën die.
Je denkt, ik gooi het lekker op een hoop.
Nou ja, het is gewoon. Het wordt allemaal, denk ik, het schuurt allemaal best wel tegen elkaar aan. Het wordt allemaal een beetje in dezelfde hoek ontwikkeld. Het zijn natuurlijk verschillende technologieën, maar ik heb wel het gevoel dat het allemaal een beetje bij elkaar hoort.
We zijn nu nerds onder elkaar en op die manier vinden we ons ook allemaal een beetje in hetzelfde omveld van nieuwe dingen. Alleen niet iedereen zegt dan, pardoes zijn baan op. Kun je bij een reclamebureau je ei niet kwijt?
Ik heb ook niet zo pardoes mijn baan op gezegd. Maar ik denk dat in de kern wel, ja, ik was daar 7 jaar lang hele mooie dingen aan het doen. We focusten ons op social media. En ik heb ook social media zien veranderen van iets wat heel nieuw was. Wat een nieuwe technologie was, waar ik toen eigenlijk net zo enthousiast over was als ik nu over Web 3 ben.
Ja.
Social media is natuurlijk eigenlijk gewoon Web 2, Web 2.0.
Mm-hmm.
Maar langzaam kon ik daar inderdaad steeds minder mijn creatieve ei in kwijt. En werden het ook de innovaties binnen dat domein steeds marginaler. Dat Instagram dan een grote aankondiging deed van, ja, we hebben een nieuwe functionaliteit. Je kan nu ook stories liken. Ik dacht, ja, dan is de fantasie toch wel een beetje weg bij de big tech. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken van, wat is er nog meer en waar gaat het heen met die ontwikkelingen? En moet ik daar niet proberen om tussen te komen of in ieder geval een beetje aan de voorkant te zitten? Mm. Dus ik heb dat eerst binnen het bedrijf waar ik werk, Banker Circle, geprobeerd te doen. Maar dan zie je toch dat de klanten die we daar hadden, die zijn er gewoon nog niet helemaal klaar voor. En zo langzaam is het idee gegroeid om dat dan zelf te gaan starten.
kun je een succes noemen dat je hebt zien gebeuren waarvan je denkt, shit, daar had ik onderdeel van willen zijn? Ik bedoel, Bitcoin kwam net al langs.
Ja, nou ja. Ja.
Ik denk dat iedereen die dit luistert wel denkt, had ik toen en toen maar zo en zoveel Bitcoins gekocht en toen uitgestapt. Dit spreekt tot de verbeelding.
Nee, absoluut. Ja, kijk, als je het hebt over geld verdienen, dan heb ik natuurlijk daarin... Ik was altijd net te laat, zeg maar. Mm. Dus daar komt misschien ook alweer de drive vandaan om nu te proberen om elke keer er iets voor te zetten. Maar, ik ben natuurlijk niet... Ik ben geen developer. Ik ben niet iemand die echt nieuwe dingen bedenkt en bouwt. Maar ik ben wel, vind ik zelf, een early adopter. Dus de persoon die kijkt naar die innovaties en dan bedenkt wat we daar allemaal mee kunnen doen. Dus ik zit aan de voorkant, maar net niet genoeg om er echt om nu op de Bahama's te zitten of zo.
Maar welke ontwikkeling heb je zien gebeuren waarvan je denkt, shit, daar was ik dan liever wel eerder bij?
Nou, bijvoorbeeld NFT's. Maar aan de andere kant, ja, ik heb nog steeds het gevoel dat ik er vroeg bij ben. Die technologie, die NFT's, die zijn natuurlijk een paar jaar geleden. Het begon met die CryptoPunks een beetje. Dat was het eerste grote project. Ja, als ik daar heel vroeg bij was geweest, dan had ik daar heel veel geld mee kunnen verdienen. Maar ik zie ook nu dat we in de technologie daaronder veel verder zijn gekomen. En dat het eigenlijk nu pas interessant wordt om grote dingen mee te gaan doen die je ook misschien aan bedrijven kunt verkopen.
Hmm. Ja, want we hebben natuurlijk wel een soort van NFT-bubbel gehad, denk ik dat je dat wel zo mag noemen.
Yep,
zeker.
De totale waarde van die markt was heel hard aan het groeien en is ook heel hard weer leeg.
Crypto-winter veroorzaakt, hè?
Ja, nou, daar weet ik veel minder van dan jullie. Maar je zegt, ik heb het gevoel dat ik nog wel vroeg ben. Maar dat is natuurlijk ook logisch, want het is er in mijn ogen nog niet. Want NFT bestaat en de onderliggende technologie, dat geef je zelf wel aan, die verandert eigenlijk nog steeds. Maar je merkt dat er een hele grote groep mensen die hier best wel interesse in heeft, in het onderwerp, in het bredere onderwerp eromheen. Maar die er gewoon met een bepaalde skepsis naar kijken van, het doet niks voor me, het maakt de maatschappij nog niet beter. En ik denk eigenlijk, totdat dat moment bereikt is, iedereen die iets probeert te verzinnen in theorie gewoon nog vroeg. Of het is het volgende stationnetje in de hele lange rij van dingen die falen. Dat kan ook.
Ja, nee, absoluut. Ja, ik denk, ik was net aan het vertellen over over kabelinternet. En toen voelde ik me ineens heel oud. Maar dat is ook wel weer een voordeel. We hebben jullie ook al een paar keer diezelfde cyclus zich zien herhalen. Dat er komt iets nieuws. Dan duikt iedereen die dat interessant vindt erop. Dan ontstaat er een soort bubbel. Die popt dan weer. En dat betekent niet dat die technologie dan klaar is of weg is. Als je kijkt naar de dotcom-bubbel, dan is het natuurlijk precies hetzelfde gebeurd.
Ja, en Bitcoin is ook al 80.000 keer doodverklaard.
Ja, precies. Dus en ik denk eigenlijk met NFT's, dat was natuurlijk ook niet houdbaar. Hoe absurd de waarde van die dingen die totaal geen onderliggende functionaliteit hadden, hoe die was opgeblazen. Ik denk wel dat het, doordat het nu gecrashed is, ligt de focus weer een beetje terug op wat we ermee kunnen. En is die heigerigheid en alle mensen die er alleen maar in zitten om snel geld te verdienen, die zijn nu even eruit gewassen. En nu kunnen we weer verder met mooie dingen bouwen.
Zo grappig, het is net alsof ik Krijn hoor praten. Krijn Soeterman, die natuurlijk heel diep in crypto zit. Die zei ook al van, juist op de piek van Bitcoin werd hij heel veel gebeld. Maar daar wil je eigenlijk helemaal niet over praten. Hij vindt het veel interessanter om te kijken, weet je, wat voor ontwikkelingen er zijn in blockchain. En dat wordt eigenlijk weggedrukt door het feit dat alle media alleen maar willen praten over welke piek Bitcoin nu heeft doorbroken met zijn waarde. Dus eigenlijk als het instort, wordt het weer interessanter voor mensen die er net wat dieper in zitten.
Mm-hmm. Nee, maar dat is ook een soort wetmatigheid die elke keer herhaald wordt. En als je naar die grafieken kijkt, dan is er altijd een instortmoment. En dat wordt onherroepelijk ook gevolgd door een piek. Maar je geeft eigenlijk met zoveel woorden aan. Ik vul het een beetje voor je in. Maar het gaat niet alleen maar om dat geld. En waar gaat het wel om, vind jij? De NFT-bubbel is gebarst voor better or worse. Het is wel gebeurd. En welke nieuwe dingen gaan we nu dan bouwen? Ik zie die toekomst gewoon niet voor me.
Nee, dat vind ik wel goed om even uit te zoomen dan. Want ja, daar begint het voor mij wel eigenlijk. Dat, ja, net zoals ik met Web 2.0, dat was een soort interactief internet. Hè, waar ineens had iedereen de kans om dingen online te plaatsen.
En ontvangen.
Ja, en een netwerk te bouwen en daar heel makkelijk ook aanwezig te zijn. En dat was natuurlijk best wel revolutionair. En ook toen waren er mensen die zeiden, ja, wat hebben we hier nou aan? Moet dat nou allemaal? En is het nou wel nodig dat we met z'n allen dan de hele tijd online gaan zitten zijn? en ja, je ziet toch dat
was trouwens een grote vergissing. Ik vul hem maar even in.
We hadden het niet moeten doen.
Nee.
We hadden gewoon... Ja. Nee, maar je ziet in ieder geval... Ja, je kan zeggen dat het allemaal slecht is... maar je kan niet ontkennen dat het de wereld heeft veranderd. En ja. De manier waarop we met elkaar communiceren heeft veranderd. Ook de manier waarop we onszelf uitdrukken heeft veranderd.
Mm-hmm.
En ik zie eigenlijk gewoon nu hetzelfde gebeuren. Of in ieder geval... Het ligt nog voor ons. Maar ik denk dat Web3 en internet dat decentraal is vormgegeven... dat dat op dezelfde manier voor een soort complete paradigma shift kan zorgen. Zeker nu Web2 natuurlijk best wel onder vuur ligt. En de big tech, gewoon de vijf grote namen, die hebben zoveel macht. En we hebben het er de hele tijd met z'n allen over dat het slecht is. Dat dat doorbroken moet worden, dat die verzuiling niet goed is. En ja, ik denk dat Web3 daar het antwoord op kan zijn. Dat iedereen eigenaar wordt van zijn eigen content, zijn eigen data. En dat we dat niet meer hoeven te beleggen bij hele grote bedrijven met heel veel macht.
Ja.
Dus daar ligt voor mij het begin van die, nou, mag ik het revolutie noemen? Nog niet, maar ik denk dat dat het gaat worden.
De uitdaging in je verhaal zit hem in het feit dat ik eigenlijk iedereen dit hoor zeggen. Dus je zegt dingen die ik wel geloof en waarschijnlijk ook wel kloppen. Maar het is heel makkelijk om dat te zeggen.
Ja.
Zo van, oké. Toen en toen is Web 2.0 doorgebroken. Dat heeft veel veranderd. Ja, hell yeah. Als je 10 jaar terugkijkt, is er veel veranderd. Dat is de wereld waar we nu in leven.
Mm-hmm.
Er gebeurt in 10 jaar gewoon meer dan voorheen in eeuwen. Ja. Dus nu hier aan tafel zeggen... over 10 jaar is de wereld compleet anders. Hell yeah, tuurlijk. Ja. Per definitie.
Nee, oké, ik snap
het. Maar wat is het wenselijke resultaat? Waar willen we heen? Wat moeten we willen?
Nou, wanneer ik, om het heel concreet te maken dan, wanneer ik dat voor het eerst voelde, was toen ik een wallet aanmaakte. En een wallet is, ja, ik omschrijf het al, ik probeer het altijd in de, wat ik vertel, zo min mogelijk technisch te maken. Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen hiermee kan praten. En dat het niet, want anders blijft het zo'n super nerd onderwerp waar je alleen maar als je eerst heel erg veel bent ingelezen over mee kan praten. Dus ik noem een wallet altijd een alles-account. Een account, dat snappen mensen. Hè? Je hebt een account bij Facebook, je hebt een account bij Twitter. Je logt daarin, je logt daarin. Op Web3, op Ethereum bijvoorbeeld, heb je één wallet waarmee je overal kunt inloggen. Het is eigenlijk je alles-account voor het hele decentrale internet. Toen klikte het bij mij voor het eerst. Dat ik dacht, oh ja, dus je hebt in plaats van dat je allemaal gescheiden... bedrijven met gescheiden databases hebt... die allemaal hun eigen apps maken... die niet onderling kunnen communiceren. He, jij kan niet op Twitter een berichtje sturen... naar iemand die op Instagram zit. Want dat is allemaal gewoon... er zitten mega muren tussen.
Fucking monopolisten.
Ja, nou ja. Ja, zeker.
Mm-hmm.
Is een ineens een toekomst mogelijk... waarbij we die database... openbaar en gedeeld maken. He, dat is dan de blockchain. En toen klikte het voor mij dat ik dacht... ja, er zijn natuurlijk echt ongelooflijk veel toepassingen te verzinnen... waarbij een openbare, gedeelde database handig is voor ontwikkelaars van apps... die niet alleen maar op hun eigen gebiedje willen opereren... maar misschien ook wel interactie willen hebben met alle andere apps die er worden ontwikkeld. Dus ik denk dat om het heel concreet te maken... dat je wallet een soort alles-account is... dat maakt het voor mij ineens heel inzichtelijk om te zien hoe die wereld kan veranderen.
Wat vind jij daarvan, Jur?
Nou ja, het klinkt nu heel corny om te zeggen van... als je het zo uitlegt, klikt het bij mij ook iets meer. Ook dat, zoals je het nu uitlegt... want ik zie het in theorie voor me... maar in de praktijk zie ik er nog te weinig van terug. Daar gaat het voor mij tot op heden mis. Want toen we hier hoe heet die, van Satoshi Radio, van Bart...
Ja.
Toen, die had ook hele goede ideeën, maar... Het blijven voor mij luchtkastelen totdat ik daadwerkelijk het kasteel zie en dat kasteel ook zie praten met andere kastelen, zeg maar. Dat ik op een gegeven moment ook denk van, ja, dit is daadwerkelijk beter, dit werkt beter dan de systemen die we daar nu voor hebben, zeg maar.
Hebben jullie een wallet, een Ethereum wallet?
Zeker.
Ik niet.
Ja.
Mm-hmm.
En wat, ja, dat probeer ik, dat is ook heel flauw eigenlijk hoor, maar ik probeer altijd gewoon te zeggen, probeer het gewoon eens. Maak zo'n wallet aan, log even in bij de ene app, dan bij de andere app en dan zie je gewoon hoe makkelijk dat gaat. Dat is natuurlijk een heel flauwe, makkelijke oplossing.
Maar concreet, wat ga ik dan doen? Want ik maak een wallet aan, maar hè, als ik bijvoorbeeld met mijn telefoon pak, ga ik naar Twitter om te kijken wat andere mensen hebben gezegd. Wat voor apps ga ik dan op dit moment benaderen met die wallet? Want in mijn optiek kom ik dan alleen maar NFT-handelshuizen en crypto games tegen? Of?
Ja, nou goed, daar begint het natuurlijk, inderdaad. Wat ik als eerste deed toen ik een wallet had, was digitale kunst kopen.
Ja.
En dat in zichzelf is dan nog niet zo heel spannend. Maar dat ene, het eerste kunstwerk wat ik heb gekocht, dat heeft me vervolgens er helemaal doorheen geleid. Want er kwam ineens een e-mail en die zei van, ja, iedereen die zo'n ding in zijn wallet heeft, die kan nu ook hier op de wachtlijst voor een project dat wij aan het maken zijn. En het was een compleet ander project, andere mensen die erachter zaten. Maar die waren gewoon ingehaakt op dat eerste project.
En hoe weten zij dat jij dat in je wallet hebt?
Omdat die database die eronder ligt, de blockchain, openbaar is.
Ja, okay.
Dus iedereen kan gewoon per wallet zien wat zit daarin en welke toegang geef ik hem.
Dat is handig voor spammers.
Absoluut.
Ja, dat is inderdaad dat ik, als ik, weet ik veel, een paar schoenen koop en ik krijg ineens een mail van een ander bedrijf. Hey, ik zie dat je schoenen hebt gekocht. Als je over 12 maanden nieuwe schoenen nodig hebt, laat even weten. Want wij hebben goede aanbieding. Dan zou ik toch wel vrij verbaasd zijn, zeg maar.
Maar kijk, in de kern is het natuurlijk helemaal niet nieuw. In de kern is het gewoon een publieke sleutel en een private sleutel. Jij weet alleen de private sleutel, de publieke sleutel deel je uit. Zo weet iedereen dat jij het bent. En jij kan als enige berichten schrijven en signeren die iedereen vervolgens kan verifiëren. En natuurlijk zit een wallet wel ingewikkelder in elkaar dan dat. Maar de basis blijft hetzelfde.
Ja, het onderscheid dat ik daarin wel altijd wil maken is dat je hebt aan de ene kant heb je Bitcoin. Want ja. Dat is een blockchain die eigenlijk alleen maar gebouwd is om geld te vervangen.
Ja.
Dus dat zijn transacties met coins die allemaal hetzelfde zijn. En daarnaast heb je blockchains die smart contracts ondersteunen.
Ja.
En daar kun je eigenlijk zoveel meer op bouwen. Dat is veel complexer dan...
Dat klopt, maar je hebt nog steeds een private key die je nodig hebt om in de wallet te komen. Ja. En dat vind ik dus ook wel eng. Hè? Als mijn moeder straks een wallet heeft en ze denkt, hey shit, ik ben mijn wachtwoord vergeten, is daar voor haar geen knopje om te zeggen, hey, doe mij even een nieuw wachtwoord.
Nee.
Stel nou dat je zegt, oké, dit is een vereiste, weet je wat? We zetten het op een exchange of een andere plek die jouw wallet kan beheren voor jou. Nou, we weten allemaal hoe het met MT Gox is afgelopen en de ene na de andere beurs die crasht of wordt gehackt of weet ik veel wat, dan heb je het oude Web 2.0 probleem gewoon weer terug cadeau. En op het moment dat je denkt, nou weet je wat, ik wil mijn wachtwoord per se veranderen, maar ik heb hem nog wel, maak een nieuwe wallet aan, verplaats alles, dan kost dat weer gas fees, ben je daar weer genaaid. Ik weet niet,
ja.
Puur praktisch gezien, ik heb nu een heel groot probleem, want al mijn foto's staan bij Apple. Als ik bij sommige websites naar binnen wil, doe ik aanmelden met Apple. Ik heb op heel veel plekken zo'n verberg mijn e-mail van Apple gebruikt. Als ik ooit weg wil bij Apple, dan moet ik niet alleen al mijn apparaten vervangen. Ik moet ook op bijna alle diensten, een heleboel diensten die ik gebruik, gewoon een compleet nieuw account aan gaan maken. Of die Apple-zooi vervangen door iets anders. Ik zit dan wel in een dikke vendor lock-in, maar hij werkt als een tierenlier. En Apple heeft zijn beveiliging vast beter op orde dan ik in mijn eentje.
Ja, nee, zeker. Ja, en ik denk dat je zelf daarin het probleem ook al duidelijk aangeeft. Het werkt goed, maar het heeft een bepaalde houdbaarheid. We dachten ook dat we bij Facebook allemaal goed af waren. Dat
dachten we ooit, ja.
Ja,
en... Och, dat is niet zo?
Nou ja, de site doet het prima.
Ja. Nee, ja, helemaal eens. Dat is een van de grootste problemen, denk ik. Dat het echte decentrale beheren van je eigen assets. Als jij zelf verantwoordelijk bent voor de veiligheid en de privacy van je gegevens. Ja, dat is iets, een verantwoordelijkheid die veel mensen niet aankunnen op de manier waarop dat nu gedaan moet worden.
Nou, ja, oké, dus je noemt nu, we hebben geen grote bedrijven nodig om jou toch voor met zekerheid te kunnen onderscheiden van de rest. AKA, je wallet is eigenlijk je login. Prima. We hebben aan deze tafel natuurlijk al vaker gehad over cryptovaluta in het bijzonder, maar eigenlijk alles crypto. En Jurian die zei een keer iets wat me altijd bij is gebleven. Hij zei, ja, voor mij blijft zeker iets als Bitcoin altijd een beetje in die beloftefase hangen. Ik bedoel, iedereen die het me uitlegt, die heeft een mooi verhaal. En er zijn best wel hoge bomen als je kijkt naar wat het allemaal kan. Maar het gebeurt elke keer maar niet.
Nou ja, het gebeurt misschien in mondjesmaat wel, maar niet op een manier dat het in ieder geval in mijn beleving de maatschappij verregaand verandert. Kijk, een bedrijf dat bezig is om identiteiten van mensen in derde wereldlanden vast te leggen op een voor hen makkelijke manier via blockchain, denk ik, ja, daar zit iets in. Weet je wel, als je op de vlucht moet slaan en je hebt je paspoort niet bij je en je hebt een manier om te bewijzen wie jij bent, daar zit heel veel in. En ik zou je niet kunnen vertellen of dat niet voor een deel al gelukt is. Ik kan me goed voorstellen van wel. Maar dat zijn, ja, hoe zeg je dat? Dat zijn zulke kleine dingen. Dat zeg maar allemaal losse incidenten die in mijn beleving nog niet hebben geleid tot de algemene doorbraak van de technologie erachter.
Nou, ik vind het wel leuk dat je dat zegt, dat het heel veel kleine dingen zijn. Want ik denk dat het ook is. Mensen vragen me wel eens van, ja, wanneer begint het dan, dat Web 3?
Mm-hmm. Ja, wanneer is de launch? Ja,
vertel eens.
Wanneer... Het klinkt wel zo als, hè, Web 3 klinkt een beetje als de opvolger van www, de opvolger van internet, weet je wel. Dan zit je na te denken van, ja, als
waar kan ik die update downloaden?
Ik wil net zeggen, als er een nieuwe versie van Chrome komt, dan wordt die op een gegeven moment gereleased, dan heb je een nieuwe versie. Dus wanneer komt de nieuwe versie van internet?
Ja, nee, maar ik denk juist dat het al die kleine dingen zijn. Dat, ja, je hebt nu hoe heet ze, Moyer Coffee. Die Moji.
We hebben daar een keer reclame voor gemaakt. Toen moest ik het heel goed uitspreken.
Oh ja, maar dus jij weet echt precies hoe je
het is. Zeker een slecht moment om te zeggen dat ik er nog nooit van gehoord heb. Wel.
Dat zou wel.
Nou ja, ik luister de reclame.
Jij was in die aflevering. Dus
dat kan goed. Ja, aantal jaren terug. Maar.
Nou ja, wat zij hebben gedaan, en dat vind ik heel mooi, is dat ze zeggen: ja, wij zijn een fair trade koffie-importeur.
Nou, hun ding is dat je een abonnement kunt nemen op hun koffie. En dan krijg je elke maand het juiste aantal
envelopjes
vol bonen door je bus.
En wat zij doen is eigenlijk net als heel veel andere merken die hetzelfde doen. Laten zien van welke boer dat dan komt en waar die boer woont. En hoeveel die betaald krijgt en waarom dat een eerlijk bedrag is. En dat is natuurlijk, dat zijn allemaal hartstikke mooie verhalen. Maar dat moeten we dan maar geloven. En... ja, daar mogen we misschien van uitgaan dat ze dan dat allemaal vertellen zoals het echt gebeurt. Maar dat kun je nooit controleren. En daarom heeft Moyi gezegd, wij gaan voorbij die storytelling. Ze noemen dat storyproving, vind ik mooi. Als reclameman vind ik dat mooi.
Ja.
En zij zeggen gewoon, nou, hier is dit is hele transactiegeschiedenis op de blockchain. Daar zie je precies de bedragen die heen en weer gaan tussen ons en die boer.
Ja.
Je kan ze helemaal volgen. Je kan zien welke stationnetjes dat.
Maar dat betekent alleen dat het niet is aangepast. Dat betekent niet dat het correct en naar waarheid is ingevuld. Het zijn twee verschillende dingen.
Je kan in principe gewoon die munten volgen op de blockchain.
Ja, ja. Dus.
Ik had ook niet liegen over de hoeveelheid.
Nee.
Van
je
welke
kunt
currency
zien
dan
dat
ook
die boer dat geld in de portemonnee heeft. Oké. Ja.
En dat vind ik een heel klein, maar heel sympathiek voorbeeld. En ja, dat is volgens mij wat Web3 moet zijn. Heel veel van dit soort kleine initiatieven die blockchain gebruiken op een manier die helemaal niet per se heel groot en meeslepend hoeft te zijn.
Dat zou een schaamteloze scam zijn trouwens. Zo'n bedrijf maken en dan zeggen we gaan de boer eerlijk betalen. En dat dan helemaal in geur en kleur vertellen en gewoon niet doen.
Ja, er zijn wel zwaardere dingen gebeurd, denk ik.
Dat is zo, ja.
Ja. En daarom denk ik Web3, het is ook maar gewoon, het is natuurlijk een buzzword, maar het is een soort verzamelnaam voor een nieuwe technologie die nu al op best wel veel plekjes gebruikt wordt. En ja, het is wachten totdat een keer echt bij een heel groot populair ding wordt.
Hoe gaat dat er in jouw optiek uitzien? Want nu, hè, de gemiddelde telefoon die je van iemand op straat afpakt, want dat doe je regelmatig. En dan ga je kijken wat erop staat. Dan kom je in Twitter en Instagram en een Snapchat en dat soort dingen.
Altijd tegen. Hinderlijk als mensen dat bij mij doen.
Ja, nou, maar dat moet af en toe gebeuren, want anders kan ik dit verhaal niet vertellen. Randal. Hoe ziet de toekomst eruit wanneer Web3 voor jouw idee is doorgebroken? Heb je dan daarop een portal staan waarmee je dus met die wallet allerlei specifieke apps die daarmee werken gaat benaderen via dan wel je telefoon, dan wel een andere apparaat dat je gebruikt? Is dat een beetje in de richting?
Ja, nou, ik denk dat het er idealiter gewoon precies hetzelfde uit gaat zien als hoe je telefoon er nu uitziet. Ik geloof er heel erg in dat die technologie die moet onzichtbaar worden om echt door te kunnen.
Ja, hoe minder ik ervoor moet doen, hoe beter het is.
Ja, precies. En dat is wat er nu heel erg in de weg staat. Is dat het een heel erg soort muur is van ten eerste kennis die je moet hebben. Ten tweede gewoon überhaupt de wil om je aan over te geven. Ik denk dat het woord Web3 gaat sowieso verdwijnen. Zoals Web 2.0 ook is verdwenen. Omdat het hele internet gewoon zo ging werken. En ja, ik denk dus niet dat dat er per se anders gaat uitzien. Ik denk dat het alleen maar wat makkelijker gaat werken voor ons. Dat je dus niet meer per se muren hebt tussen verschillende apps die onoverkomelijk zijn.
En als een aanbieder van een service daarmee zou willen werken, dan zou ik dus, stel, nou, noem maar even een blindlegger, Volkskrant gaat zijn abonnementen op die manier managen. Je kan dat via Web3 benaderen. Dan zou ik dus met diezelfde wallet waarmee ik dan NFT-handel, cryptogames speel, kan ik dan bijvoorbeeld ook mijn Volkskrant abonnement betalen, dat ten eerste, maar ook managen, de Volkskrant lezen, dat soort dingen.
Ja, Volkskrant abonnement zou in principe een NFT kunnen zijn die in je wallet zit, die elke keer als je dan op de website van de Volkskrant komt.
Ja, maar nu kom je aan hun kant terecht. Dat hoef ik niet te weten. Dat zij dat achter de schermen een NFT vinden, vind ik prima. Ik wil gewoon klikken en de Volkskrant lezen.
Ja.
En dat dan vanuit mijn wallet gaat als zijnde een NFT. Helemaal goed, moeten zij weten. Maar denk wel dat je naar dat niveau toe moet. Want als ik moet gaan nadenken over NFT's en over überhaupt de techniek achter, wat je net zelf eigenlijk al zegt, ik ben je nu eigenlijk min of meer aan het herhalen, dan gaat het niet werken. Want dan, zelfs ik, en ik ben al een beetje een nerd, vindt het dan al niet interessant. En de mainstream haakt meteen af.
Nou, ik vind het wel een interessant voorbeeld wat je noemt van de Volkskrant. Want dat is heel concreet. Eigenlijk is het nu al zo dat je hebt MetaMask, dat is een van de bekendste Ethereum wallets. En daar zit dan alles. Daar zitten al mijn NFT's en mijn coins in en zo.
Mm-hmm. Voor de oplettende luisteraar, dat is die met dat vosje.
Ja, precies.
Firefox.
Nee, ja, het lijkt een beetje op Firefox. Daar zit een browser in die app. En als ik vanuit de browser van die app naar volkskrant.nl ga, bijvoorbeeld, dan zou die, zonder dat ik daar allemaal ingewikkelde logins voor hoef te gebruiken, moeten herkennen dat ik inderdaad een abonnement heb, wat dan een NFT is, maar dat hoeft niemand te weten. En mij toegang moeten geven. En iemand anders die NFT niet heeft, die krijgt dan gewoon een error te zien. En er staat, koop even onze NFT eerst, voordat je naar binnen mag. Dus ja, het werkt in principe al zo, maar zitten nog net een paar stapjes tussen.
Ja. En toch, hè, in mijn cynische brein zit continu een stemmetje dat zegt, oké, we kunnen met die wallet de identiteit vaststellen. Dat is prima, maar dat kunnen browsers kunnen dat al. Passwordmanagers kunnen dat al. Apple, Google, Facebook kan dat al. Ik zie mij een soort Wikipedia-achtige foundation zonder winstoogmerk vormen, waar met z'n allen elk jaar gebedeld worden $5 aan te betalen, die een soort van online identiteitswarenhuis zou kunnen spelen als een soort van betere oplossing, maar nog steeds wel centraal geregeld. En je vertelt, we kunnen koffietransacties bijhouden. Hell yeah, maar dat kunnen notarissen ook. En dat kunnen accountants ook, weet ik veel. Dus allemaal op zich al wel een oplossing voor te verzinnen. En toch blijf ik erop terugkomen. Jij bent gewoon voor jezelf begonnen. Je hebt dit echt geloofd. Want het hele verhaal van Web 3.0 heb ik in zekere zin in geuren en kleuren wel gehoord. Je hebt nu nog niks gezegd waarvan ik denk, ja. En toch heb ik een beetje last van het fenomeen dat ik het gevoel heb van been there, done that. Ik was ook echt zo'n Bitcoin fanaat. Weet je wel, ik had er een heleboel. Nou, eerste zwik kwijtgeraakt bij MTGox. Ga ik waarschijnlijk met de early lumpsum iets van terugzien, maar het is niet heel veel. Vervolgens nog steeds wel op tijd ingestapt om daar wat van lol te hebben. En ik heb heel lang gedacht, nou, hodl. Later een beetje gaan twijfelen. Toen heb ik wat verkocht, een zolder mee verbouwd. En nu denk ik af en toe bij mezelf, ja, weet je, hoe lang ga ik op deze trein blijven zitten? Omdat ik, pak ik even terug op die opmerking van Jur, heel erg in die beloftefase blijf hangen, mentaal ook zeker. Ja. En ik sprak jou vanmiddag even vooraf aan dit gesprek en ik vroeg, joh, wat is jouw plan? Wat ga jij doen? En toen kwam je met een stappenplan aan waar ik op stap 1 even zou willen doorvragen, maar misschien handig als jij zelf je stappenplan even presenteert.
Ja, nee, zeker. In het kort denk ik dat mijn missie juist is om het uit die beloftefase te trekken. Ik zie die belofte, maar iemand moet het gaan waarmaken. Daar heb ik mezelf op uitgedaagd. Ik wil hier ook helemaal niet als een soort evangelist van Web3 aan tafel zitten, eigenlijk.
Zit hij wel voor de kijkers, voor de mensen die niet kijken. Hij zit hier in een wit gewaad, staat heel groot Web3 op.
Die neem ik dan, met
kruis er doorheen staat er ook op.
Die neem ik dan wel altijd mee, anders kunnen mensen niet zien waar ik het over heb.
Precies.
Nee, ja, ik wil gewoon mooie dingen maken. Daar komt het op neer. En dat wilde ik al toen ik in de reclamewereld zat. En dat wil ik nu nog steeds. En voor mij is het eigenlijk gewoon een tool die heel veel nieuwe mogelijkheden biedt. En daarom trek ik ook zo makkelijk AI en VR en dat soort dingen erbij. Omdat dat voor mij allemaal tools zijn om mooie verhalen te vertellen. Om dingen te maken waarmee we mensen kunnen raken. Om dingen te maken die nuttig zijn voor mensen. En die hele technologie, eigenlijk interesseert het me niet zoveel. Goed, maar je vroeg naar mijn stappenplan.
Ja, wat ga je doen?
Ik denk, kijk, dit verhaal vertellen, dat is natuurlijk de eerste stap. We zitten nu weer best wel in een moeilijke markt. Maar op het moment dat ik dit bedacht, waren er vrij veel van de oude klanten waar ik voor werkte. Grote Nederlandse corporates vooral. Die begonnen te vragen van, ja, dat hele Web3, dat is toch best wel interessant. Wat moeten we daar nou mee?
Ja, zo begint het.
Ja, toch?
Moet
ja,
je daar iets mee?
Het begon bij mij heel erg een soort belletje te rinkelen. Dat ik dacht, hé, deze vraag heb ik eerder gehoord. Namelijk over social media.
Ja,
toen klopt. Ik er 7-8 jaar geleden...
Pak ik ook altijd op terug als ik het heb over podcasts. Want er zijn nu ook steeds meer bedrijven die moeten iets met podcasts. Ja. En dat is
dezelfde bedrijven moesten na het 8 jaar geleden iets met social media. Ja, of klopt. Nog steeds als een beetje zijn blijven hangen.
Meer 12 jaar geleden, maar klopt. Ja, zeker weten.
Ja. En het is natuurlijk heel... opportunistisch om vanuit een soort gereedschap te denken van ik ga dingen maken. Maar ik dacht, nou, wat ik wel kan doen is met bedrijven meedenken over wat ze daar dan mee kunnen en hoe we dat kunnen inzetten om gewoon mooie dingen te maken. Vanuit mijn achtergrond als reclameman kan ik misschien beter dan de gemiddelde developer bedenken hoe je met een creatief concept mensen bereikt. Goed, stappenplan. Eerste stap, workshops geven. Gewoon bij bedrijven over de vloer komen en praten over wat dit is. En ook, ja, ik zeg het net ook al, ik ben helemaal geen evangelist. Als het niks voor een specifiek bedrijf is, dan ja, even goede vrienden. Dan gaan ze gewoon lekker verder met wat ze aan het doen zijn.
Hoe ziet zo'n workshop eruit?
Nou, op dit moment ben ik dat gewoon die dan langskomt in mijn witte gewaad.
Ja.
Nice. Omarm dit. Ja.
Elke keer in de was, al die kosten die je maakt.
Ja, precies. Nee, dat ziet eruit dat ik eerst een gesprek heb dat best wel veel lijkt op het gesprek dat we tot nu toe hebben gehad. Mensen vinden er altijd iets van.
Mm-hmm.
Ik probeer er nog steeds achter te komen waarom dat nou zo is. Waarom die antipathie er zo hard in zit. Zeker bij mensen die... over het algemeen houden van nieuwe technologieën. Vind ik altijd heel interessant. En als je dat dan uit de weg hebt, dan probeer ik gewoon zoveel mogelijk voorbeelden te laten zien van, nou, de bijvoorbeeld de koffieoplossing waar we het net over hadden.
Mm-hmm.
Of gewoon voorbeelden die van toepassing zijn op het bedrijf waar ik op dat moment ben. En dan zie je dat er vaak toch wel ergens een beetje radertjes gaan draaien van, oh ja, misschien kunnen we hiermee wel op een andere manier onze problemen oplossen dan hoe we tot nu toe aan het denken waren. Dus ja, zo'n workshop is eigenlijk gewoon mensen vertellen van, hey, je kan ook dit doen. Het hoeft niet, maar misschien is het leuk om hierover na te denken. Dus dat is mijn eerste stap. Ik denk mijn eerste missie is om gewoon veel te gaan praten. Ja. En het helpt mijzelf ook om na te denken over waar is het toepasbaar en waar is het overbodig of heb je andere betere oplossingen.
Ik heb nog één vraag wel ook over die workshops dan. Als je als bedrijf zijnde een workshop boekt, gaat doen, dan wil je daar iets van leren over het algemeen. En nou ja, dan hopelijk een stap zetten met je bedrijf. Heb je het idee dat zij verlicht uit die gesprekken komen? Dat is ook daadwerkelijk. Want ik vind dat is altijd wat ik aan mezelf merk. Als ik dan dit soort gesprekken voel, dan begin ik dingen een beetje beter te begrijpen. Van, oh ja, hier zit meerwaarde in. Oké, dit werkt zo. En dan, als je me dan 2 dagen later vraagt van, goh, wat weet je er nu nog van? Blijft er maar weinig hangen. Dan is het toch niet echt concreet, zo concreet als ik zou willen dat het is. Heb jij het idee dat bij die bedrijven waar je dan workshops doet, dat goed gaat?
Als ik mijn best doe, wel.
Maar dat heeft niks met jou te maken. Maar gewoon, het is best wel ingewikkelde materie. Nee, en jij zegt ook niet van, ik probeer het allemaal zo simpel mogelijk te vertellen, want iedereen moet het kunnen volgen. Nou, bedrijven die zelf niet diep in deze materie zitten, hebben ook dezelfde aanpak nodig, denk ik. En dat betekent dus ook dat zij een aantal stappen te zetten hebben voordat zij zelf klaar zijn om eventueel met jou of wie dan ook een Web3 project gaan doen, in welke vorm dat dan ook is.
Nou, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf met wie ik aan tafel zit op zo'n moment. Maar wat me wel vaak lukt, is om in ieder geval mensen aan het denken te zetten. En ja, dat is voor mij in deze fase genoeg. En nogmaals, ik gebruik dit ook eigenlijk gewoon om mezelf, om mijn eigen ideeën weer aan te scherpen. Ik krijg heel veel feedback en heel veel vragen. Die mij ook weer laten nadenken over wat er nou echt allemaal achter zit. Maar nou ja, ik merk wel als ik de goede voorbeelden geef, dat er dan toch wel echt af en toe lampjes gaan branden bij mensen. Die denken, oh ja, misschien moet ik me hier toch eens in verdiepen.
Ja. En wat voor bedrijven zijn het dan over het algemeen? Ik bedoel, dat zal niet meteen een Ahold zijn of iets dergelijks?
Nee, ik ben net begonnen natuurlijk. Dus zoveel heb ik er ook nog niet gedaan. Maar nou, ik zat laatst bij een collectief weer andere bedrijven of creatieve bureaus helpt om te verduurzamen. Nou, en dan is zo'n koffievoorbeeld natuurlijk, dat spreekt heel erg aan. En eigenlijk alles wat gaat over transparantie en duurzaamheid in de keten en traceerbaarheid van die keten, dat viel best wel goed.
Snappen ze vanzelf.
Ja.
Ja, voor de zoveelste keer uitleggen dat het minen tegenwoordig helemaal niet meer zoveel energie vreet als een tijd geleden.
Oh, dat doet het wel.
Oh.
Maak je niet druk.
Dory.
Dat gaat nog flink.
Ja, zeker. Nee, ja, dat is inderdaad. Altijd moet je altijd uitleggen. Van ja, maar we gaan dan niet Bitcoin.
Oh, je bedoelt dat Ethereum naar proof of stake?
Ik denk dat ik dat bedoel, maar ik weet er zo weinig van dat ik niet zeker weet of ik dat bedoel.
Ja, ik denk ook wel dat je dat bedoelt.
Aardig door namelijk. Maar.
Ja, nee, Bitcoin is inderdaad een historisch inefficiënte blockchain. Maar goed, het was ook de eerste in zijn soort natuurlijk.
Maar het was ook de bedoeling.
Ja, min of meer.
Ja, als je proof of work maakt, dan moet er wel werk gebeuren.
Ja.
Dus heb je geen proof.
Nee, zeker. Maar ja, ik denk als je kijkt naar Ethereum en de laatste upgrade aan dat netwerk, die hebben het best wel goed gedaan. Die verbruiken nu volgens mij een tiende van wat PayPal gebruikt. En het zijn natuurlijk altijd een beetje gekke vergelijkingen, want het wordt altijd vergeleken met het is net zoveel energie als Denemarken. Ik denk, ja, maar Denemarken of blockchain, dat zijn twee totaal verschillende dingen.
Ja. Dus ook de ene is al een stuk nuttiger dan de ander.
Ja, we moeten daar met Denemarken.
Ja, come on. Wat is stap 2?
Het
begint met workshops.
Ja, nou
klanten
goed,
zijn helemaal enthousiast. Die moeten dit. Omarm het. Willen jou nog een keer bellen.
Nou, dan
help ons alsjeblieft.
Ja, precies.
Mark Visbeek.
Dan zeggen ze natuurlijk tegen mij, we willen het gaan doen. Dus wat gaan we doen? En dan komt natuurlijk echt pas het leuke deel voor mij. Dat ik mag gaan nadenken over wat we precies gaan doen en hoe we dat dan gaan doen. En dat is het deel waar ik als creatieveling het meest enthousiast van word. Gewoon meedenken met bedrijven. Wat zijn hun behoeftes? Wie is hun doelgroep? En hoe kunnen we die op een soort spannende manier met iets nieuws kennis laten maken? Of in ieder geval met het merk laten engagen. Wat dat betreft ben ik ook gewoon een marketingman geworden. Ik denk natuurlijk heel erg vanuit wat kan een merk. Hoe kan een merk zich koppelen aan hun klanten en binden aan hun klanten? En hoe kunnen ze een community bouwen rond hun merk? Dus ik denk dat soort oplossingen als eerste gevraagd zullen worden. Dus die ga ik dan bedenken, mm-hmm. In het ideale geval. En misschien ook wel uitvoeren. Ik ben zelf geen developer. Ik kan een klein beetje designen, maar ik ben ook geen designer. Dus ik ga het komende jaar zoveel mogelijk mensen om me heen verzamelen die dat wel kunnen om die projecten mee op te pakken. Dat is stap 2, denk ik. En dan stap 3 is een eigen product ontwikkelen. Maar dat is gewoon een ambitie die ik heb waar ik nog niet heel ver mee ben. Maar het lijkt me gewoon heel vet om iets zelf neer te zetten en groot te maken. Los van merken, maar iets wat echt nuttig is.
Ah ja. Een Web3-platform waar je al je media-abonnementen aan kan hangen, zodat je die kunt benaderen via die app. Vind ik wel handig. Dat gaan we maken.
Maak maar even een blockchain blendel.
Ja.
Blockchain blendel. Dat klinkt ook nog wel best wel sterk. Voor de naam moet je misschien even Alexander bellen dan. Maar dat,
ja, laat hem niet horen.
Dat is niet meer van hem, hè?
Oh ja, dat is waar.
Laat hij niet horen.
Nou, de naam natuurlijk ook niet meer dan. Hey.
Nou, ik denk dat het qua visie en qua gedachte erachter best wel dicht bij de Web3-gedachte kwam eigenlijk. Alles bij elkaar verzamelen en met één toegang.
Is Spotify geen Web 2 dan?
Ja, ja, ja.
Nou, het is één BV'tje in Nederland.
Hebben jullie die serie gezien laatst? De Playlist heet die volgens mij, over Spotify.
Die kun je straks als tip geven, maar nee, die heb ik niet gezien. Ja.
Nee, is te gek. Van echt, hij is in het Zweeds. Maar gaat eigenlijk over hoe die oprichter van Spotify wel zag dat iedereen wilde gratis muziek. Dus downloaden dat op de Pirate Bay. Maar de Pirate Bay was natuurlijk een soort hel om te gebruiken. Want je moest echt een halve hacker zijn om te snappen hoe dat allemaal werkte met die torrents. Dus hij zei, ik ga dit bouwen, gratis muziek. Maar dan super handig en mooi en bruikbaar en zonder delays. En dat je altijd het goede hebt. Dat niet elk derde nummer eigenlijk een virus is. En, dus ja, het is zeker een tip. Het is een leuke serie om te kijken.
Oké. Okay. Die gaan we straks ook eventjes herhalen en dan links in de show notes zetten. En ja, weet je wat ik het gevoel een beetje heb? En daar, ik ben heel bang om dat hardop te zeggen, omdat ik je niet wil beledigen. Maar jezelf ook nog niet super goed weet waar je nu gaat landen of wat je plan of product eigenlijk wordt.
Nee.
Want ik kan me ook voorstellen dat je over 2 jaar terugkijkt en zegt, ja, dat was heel leuk en ik ben voor mezelf begonnen, maar ik ben eigenlijk gewoon een gestandaardiseerde dienst aan het leveren.
Ja.
Dat je denkt van, hey, ja, ik heb nou toch iets ontdekt. Dat ligt toch wat verder bij dat Web3 vandaan. En de reden dat ik dat zeg is omdat ik, toen ik voor mezelf begon in september, dus een maand voor jou, maar mag geen naam hebben, ook een best wel helder idee had van hoe ik ongeveer podcasts wilde gaan maken. En dat idee is zo niet 180, zeker 90 graden wel gedraaid in de tussentijd. En ik ben nu zover dat ik mezelf even de rust en het tempo gun om daar gewoon goed achter te komen. En ik denk dat ook te proeven in jouw verhaal. De nadruk ligt heel erg op het feit dat je Web3 tof vindt en een heleboel soort van principiële beloftes in zitten die je echt lief hebt. Maar ja, het zijn wel nog beloftes. En je bent wel nog op zoek naar hoe die wereld eruit moet gaan zien.
Ja. Ja, nee, daar heb je gelijk in, denk ik. Maar daar beledig je me niet mee.
Dat is fijn.
Nee, sterker nog, dat is misschien wel de reden dat ik het ben gaan doen.
Beetje in iemands gezicht zeggen, je weet niet wat je aan het doen bent. Dat klinkt nogal cru, maar
ja, nee,
er zit natuurlijk context bij.
Diep van binnen denk ik, man, je klopt, ik heb geen idee.
Fuck!
Het hebben me door. Ja.
Nee, maar nee, ik vind dat absoluut geen belediging.
Bijna iedereen heeft dat gevoel, diep van binnen trouwens. Als je lang genoeg gaat.
Ja, zeker ondernemers, denk ik.
Ja, ja. Klopt.
Maar nee, ja, je hebt gelijk. Ik ben dit ook gaan doen omdat ik voel dat hier veel gaat gebeuren. En we hebben het nu de hele tijd over Web3. Maar eigenlijk, mijn oorspronkelijk idee voor deze onderneming was een creatief bureau met de focus op innovatieve technologie.
Mm-hmm.
Wat dat dan ook is.
Ja.
En dan wel een beetje in het domein van internettechnologie. Dus ja, kunstmatige intelligentie, VR, XR, dat soort dingen gooi ik er dan voor het gemak bij. En we hebben het nu vooral over Web3, want daar hebben mensen het graag over en hebben veel mensen veel over te zeggen.
Mm-hmm.
Maar ja, ik vind het helemaal niet erg om weer een beetje aan de voet te staan van een onzekere periode en een onzekere ontwikkeling. Sterker nog, dat is misschien wel waarom ik het doe. Want ik vond eigenlijk de social media wereld
saai worden.
Saai worden. Heel ja. data gedreven. Heel erg op efficiëntie, effectiviteit.
Ja.
De creativiteit was daar een beetje uit aan het raken.
Ja.
En nu voel ik gewoon weer zoveel ruimte om nieuwe dingen te bedenken. En ja, misschien lukt het niet. Dat kan ook. Maar goed, dat is natuurlijk altijd een risico dat je neemt als je iets nieuws probeert.
Wat lekker, man. Dat gevoel gun ik je.
Dankjewel.
Hey, Jurian.
Ja, Rando.
Is het jou ook opgevallen dat bij ons op de Slack nu een botje rondloopt dat rechtstreeks gekoppeld is aan ChatGPT? En dan even voor de oplettende luisteraar. Een maand geleden waren we allemaal met z'n allen tegelijk van die AI-gegenereerde plaatjes en kunst aan het genereren.
Ja, jullie hebben allemaal nu nieuwe profielfoto's die beter
nee,
gemaakt
nee,
zijn.
Nee, ik niet. Ik doe daar niet mee.
Ik heb het ook niet gedaan.
Niet meer mee.
Ik ben al perfect. Dat hoeft een AI niet meer te verbeteren.
Oké, een paar maanden geleden waren we allemaal en dan kon je iets intypen en dan kwam er zo'n plaatje en dat was van OpenAI en dat noemden we DALL-E of WALL-E, weet ik hoe het heette.
Oh ja, ook nog een ding geweest, ja.
En toen kwam op een gegeven moment die app, die ging profielfoto's van mensen maken. Nu zijn we in de nieuwe vibe shift terechtgekomen. Die heet ChatGPT en dat betekent dat je eigenlijk een chatbot hebt waar je mee kan praten alsof het een mens is, maar dat is niet wat mensen doen. Wat mensen doen is die zeggen, hey chatbot, vertel eens in 800 woorden in het Nederlands waarom dat ene hotel kut was. En dan komt er een tekst en dan denk je, oh, dat is net echt. En dat vinden mensen zo lekker
dat een random iedereen... hotel, een random hotel uitkiezen en dat doorsturen.
Precies. En dan gebeurt. Iedereen. Nou, ik heb mijn eigen hotel afgezekerd, want dat was ook een kuthotel waar ik in Londen was. Maar iedereen die van diens baas de tijd krijgt of kan stelen om hier een beetje mee te klooien en een Twitter-account heeft, lijkt dit te doen, want het gaat helemaal los overal waar ik kijk. Nu is op onze Slack een Slackbot aangekoppeld. Jij hebt er ook mee zitten spelen, joh.
Ja, niet met de versie op onze Slack trouwens. Ik wil dat eventjes snel over zeggen dat wij een onbetaalde versie van Slack hebben met een maximale retentie van 10.000 woorden en berichten.
Het is inmiddels 3 maanden.
3 maanden, maar dan nog? Oh, het is niet meer aantal, het is gewoon puur 3 maanden. Dat maakt dus het aantal niet uit.
Nee.
Want echt, dit gaat nu ineens zo rap.
Ja, dit gaat hard.
Ik denk,
fuck.
Mensen, doen normaal. Ja. Maar ik heb inderdaad met, hoe heet het? ChatGPT, heet het, geloof ik. Ook mensen te spelen, omdat ik in eerste instantie zoiets van, zal wel. En toen zag ik inderdaad via social toch wel wat zeer indrukwekkende dingen voorbij komen. Iemand die in 3 minuten tijd een app had geschreven door gewoon letterlijk te vragen, ik wil dit in deze functies, met deze taal, maak het voor me. En prop, dat verscheen dus een hele code voor een app. Iemand anders heeft gewoon door gericht vragen te stellen een afval train en meal plan laten opstellen door gewoon de input te geven en de AI deed de rest. En dan ook nog zo van, kun je me dit alsjeblieft in blokken schema ingedeeld in weken en dat ik niet 2 keer op een dag hetzelfde heet en ik wil graag minder van, ben ik veel, deze vette of wat dan ook. En hoppatee, heel mealplan. Wil je ook voor al deze meals alsjeblieft even een boodschappenlijst opstellen in bullet points? Boodschappenlijst in bullet points. En toen had ik wel
en die klopte ook.
Ik heb dat niet voor gecheckt. Nee, maar dat is een volgend punt. Maar dat maakte in mij wel iets wakker. Toen dacht ik van, oké, dit is wel. En toen iemand zei, dit is de grootste innovatie op internet in de laatste 10 jaar. Toen dacht ik, doubt. Maar nou goed, je kunt er leuke dingen mee doen.
Er komen wel soms resultaten uit dat dus je denkt, dit is fucking magisch.
Ja, maar dat is het. En het is wel zo, dat is met veel dingen zo. Wat je erin stopt, krijg je er ook uit. Als je gewoon random domme vragen stelt, dan krijg je ook gewoon random antwoorden terug. Als je inderdaad heel gericht, als je een beetje weet waar je heen wil, je gaat heel gericht vragen stellen. En het moet alleen niet met actualiteit te maken hebben, want hij geeft wel aan, ergens in 2021 is zijn knowledge base gestopt. En daar, het is niet een duidelijke cut-off tijd, maar hij weet dus niets over recent events. Maar als je algemene vragen hebt en je weet een beetje waar je heen wil, kun je hele mooie dingen tevoorschijn. Mensen die inderdaad gedichten laten maken. Random. Ik heb 2 voetbalspelers gevraagd of hij een gedicht wil maken over 2 voetbalspelers die elkaar als verloren geliefden weer terugkwamen nadat ze elkaar uit het oog waren verloren eerder in hun carrière. En er kwam een schitterend liefdesverhaal over Aaron Rodgers en Devante Adams. Zeggen jullie niks, maar NFL-kijkers die denken nu, En dat was echt heel leuk om te lezen, terwijl grootst mogelijke onzin. Maar hij deed het wel en het rijmde. Het was Edgar Allan Poe, maar dan in een computer. Dus nee, dat was heel tof. En dan komen we bij toch ook alweer de keerzijde. Je moet niet alles wat dat ding zegt zonder meer vertrouwen. Want er komt ook een heleboel onzin uit. Ik zag dat Joost een tweet had geplaatst dat hij iets over teletext had. En daar stond onder andere de zin in. Teletext werd door de meeste mensen gebruikt om informatie op te zoeken over Home Assistant. Ja, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Dat is helemaal niet waar zelfs. Dus dat
zo. Nee, maar laten we ook even niet vergeten hoeveel van dat bericht gewoon wel klopte. Want de rest lees je nu niet voor. En je hebt gelijk, er zitten echt
Maar de geschiedenis en teletext oplepelen, dat.
Nee, maar er zijn luisteraars die zitten in hun auto, die hebben Twitter niet gevolgd, dit botje niet in actie gezien. Die vragen zich af van, kun je niet een voorbeeld geven van iets dat zo'n botje kan? Om even, ik heb erin bij me, Dennis, onze admin op Slack, die zei, this is the introduction to a new guest in our podcast. He, dus die vertelt, er komt iemand aan onze podcast, die copy-paste mijn aankondiging van Mark daaronder. Zegt daarna, stel een leuke vraag aan deze gastnerd. En die bot reageert, wat zijn volgens jou de meest interessante ontwikkelingen binnen Web3 die op dit moment plaatsvinden? En aan de ene kant kun je zeggen, het is een inkoppertje. Aan de andere kant, nail dit. Ik bedoel, als er een Turing-test is om te winnen, dan komt deze chatbot het dichtstbij.
Ik vond het sowieso wel een interessante vraag, omdat die daar dus ook zelf geen antwoord op kan geven. Dat heb ik namelijk geprobeerd. Ik zag die vraag voorbij komen. Ik dacht, dat zal ik je hebben. Ga ik ook gewoon ChatGPT antwoord laten geven. Maar hij is dus inderdaad niet gekoppeld aan de laatste ontwikkelingen op internet. Dus hij, Hij weigerde mij daar een antwoord direct op te geven. Dus ik moest het helemaal omschrijven om toch nog een beetje een fatsoenlijke...
Oh god, nu is dat, die chatbot is nu veranderd in mijn hoofd in een coronagekje, want hij stelt gewoon vragen.
Oh nee. Ah.
Maar hij doet gelukkig geen eigen onderzoek, nog niet.
Hij stelt gewoon vragen, ja.
Hij stelt gewoon vragen.
Nee, maar het is trouwens wel grappig, dat vroeg net iemand... Hè, wie is de leukste host van de Met Nerds om Tafel podcast... dat bordje toch wel wist te melden dat dat Randal is. Nee? Randal is de leukste... Hij zegt ook de leukste nerd van Met Nerds om Tafel podcast. Niet alleen de leukste.
Dus, zoals ik al zei, je kan niet alles blindelings geloven wat die chatbot
zeker
zegt.
Zeker niet, nee.
Hij maakt een hoop fouten.
Maar ik vind het echt te gek dat het een soort nieuwe creativiteit unlockt bij mensen. Dat, nou ja, want jij laat hele verhalen over de NFL genereren.
Ja.
Maar ik zag ook iemand die zei, nou, schrijf een filmscript voor me. En er kwam een best een aardig filmscript uit. En met 3 verschillende personages. Toen zei hij, nou, mag ik dan ook nog karakteromschrijvingen van deze personages? Die heeft hij vervolgens weer in Midjourney gegooid, of Dali. Ja. Om daar plaatjes van te laten genereren. En ook van het decor. En die had een film met een plot en karakters. En de scènes al helemaal geschetst. Dus ik vind het wel mooi hoe bij mensen ook weer iets getriggerd wordt. Van hey, ik kan dus dingen maken die ik eerder niet kon maken.
Ja, ik het is ook een beetje... informatie opvragen die je ook wel eventueel had kunnen opzoeken op Wikipedia. Maar ja, ik zat dus vanmiddag eventjes niks te doen. En toen dacht ik, wat ga ik eens vragen? En toen dacht ik, ik ga eens vragen wat hij me kan vertellen over de 4 meest invloedrijke directors voor 70s cinema. Toen kreeg ik een heel stuk over Coppola, Spielberg, Scorsese en Kubrick. En toen dacht ik, ik weet nu meer dan dat ik net wist. Dit is beter. En ja, dat vind ik dan toch wel... Ja, dat had ik zelf ook wel kunnen opzoeken op Wikipedia. Maar ja, hij doet het beknopt in een soort van mini-essay-vorm of zo.
Wat was die anekdote over die formule die niet...
Dat was weer een ander. Ik was dus mezelf aan het vervelen. Dat nu klinkt alsof ik een heel saai leven heb, is soms ook wel zo. Maar ik vroeg dus, kun je eens, als je uitgaat van 4,5% rente... wat kost dan een lening van 4 ton die je in 30 jaar in gelijke stukjes terugbetaalt? Nou, hij maakt de formule, dus 400 keer 4,5%. En daar komt een bedrag uit. Dat betaal je dan, dat deel je bij hem op. Deel je de 360, ik sta een stukje over. In ieder geval, er komt de formule uit. En er komt de antwoord uit wat je per maand betaalt. En hij kwam uit op 15, 1600 zoveel. Maar ik dacht, ja, wacht even, dat kan niet. Want ik heb ongeveer dat bedrag geleend tegen een veel lagere rente. En dat zit aardig in de buurt van mijn maandbedrag. Dus dat kan niet kloppen. Dus ik dacht, nou, ik ga het eens nadoen. Hey, ik krijg een ander antwoord. Dus ik vraag aan hem van, weet je zeker dat jouw berekening klopt? Want ik heb het ook gedaan en mijn antwoord is anders. Nou, zie je zo dat witte puntje zo knipperen? Dat je denkt, dan weet je al van... Ja,
maar dit was niet ChatGPT.
Dit was ChatGPT. Zet dat witte puntje te knoppen, dan weet je al van, ja, nu heb ik je. En dan zegt hij van, ja, inderdaad, apologies, maar ik had inderdaad fout gemaakt. Maar de formule die bij mij in beeld stond in zijn tekst, klopte. Dus letterlijk, als je die formule gewoon had... in een rekenmachine stopt, je doet het berekenen... dan komt daar het juiste antwoord uit. Maar bij hem dus niet.
Ik vind het wel vet dat je er gewoon vanuit gaat dat het een man is.
Maar computer is een man. Als het, nee, ja, nee.
Ja, ik ook.
Het, vrouw, het,
voor mij zijn alle dieren hem.
Het is gewoon gemak. Ik heb er niet echt over nagedacht. In ieder geval, wat ik dus heel interessant vind... is dat dus, wat dus daar staat als hij zegt... ik doe deze berekening, maar dan doet hij helemaal niet deze berekening. Want ik vroeg ook aan hem, kun je analyseren... waarom je een rekenfout maakt. Want de som die daar staat, klopt. Maar toch komt die bij jou het verkeerde antwoord eruit. Zegt hij ja. Want het bedrag aan interest, wat ik daar wel heb opgeschreven, ben ik zelf vergeten mee te nemen in mijn berekening. Het fascineert me mateloos. Dat dus achter de schermen wat hij doet, niet is de berekening. Dat wat hij jou verteld heeft wat hij doet. Hij liegt tegen je. Dat is toch vet? Dat is toch mooi. Het is gewoon een honest mistake uiteraard. Maar ja, dat dus gebeurt en dat dus niet helemaal klopt... dat geeft ook weer aan, je moet niet anders geloven wat hij zegt. Maar...
misschien is het toch gewoon iemand die erachter... met
heel snel. Ja, ja, ja,
nou, er zijn er wel een boel hoor. Want het wordt op dit moment helemaal kapot de moeder gebruikt.
Ja, ik zag dat iemand tweette vandaag... dat ze al over de 1 miljoen users zijn. Op,
binnen 5 dagen 1 miljoen gebruikers. Wat volgens mij nog nooit een andere online dienst is gelukt.
Ja. Ja, goed, ik zie nu ter plekke iemand vragen, Hurricane, die zegt bestekmand of bestekla? Nou, die bot is ook niet gek. Die zegt, heb je een bestekmand of bestekla in je winkel? Ja, weet je, die snapt...
Ja, ja. Ja, ik zag toevallig vandaag iemand die niet in onze community zit dezelfde vraag stellen op Twitter met een poll. En de mandjes volgens mij hadden het met 51% tegenover de laders met 49%. Dus het Twitter is kut. Dat blijkt
ook. Ik heb nog nooit gehoord van een bestekmand.
Heb je een vaatwasser?
Ja.
Met een lade voor je bestek?
Nee, een bakje.
Dat is de bestekmand.
Ah.
Ja, dan ben je dus nu een inferieur persoon.
Nee.
Verder niet erg. Echt.
Je mag blijven.
Nee, je weet gewoon niet hoe de geciviliseerde wereld werkt.
Kan eigenlijk wel gaan.
Ik dacht waar je schoonbestek bewaart.
Nee. Dat is wel. Nee, dan gaat over de.
Hey,
gaat over
de vaatwasser. Ding, hè, dat mag ook, maar daar bemoei ik me niet mee.
Ah, ja. Nou ja, zo leer ik hier ook nog eens wat.
Ja.
Ja, dit is bij ons in onze community is dat een hoog oplopende discussie. Ook aparte kanalen voor.
Het is een gewonnen discussie.
Nee, dat is zeker niet waar.
Het is al lang uitgemaakt. Dus.
Nou, bij deze aflevering afgelopen.
Dan vind ik het wel een mooi moment om even reclame te maken voor de sponsor van onze show. En dat is ook deze week weer Bit Academy. En waar Bit Academy dus heel erg leuk op inspeelt, is dat er best wel wat mensen zijn die nu denken, ja shit, wat moet ik met mijn carrière? Nou, Mark Visbeek en ik weten het eigenlijk al lang. Je moet gewoon je baan opzeggen.
Zeker.
Een bv'tje starten, naar de KVK gaan. Dan al het gezeik dat je vervolgens met de Belastingdienst moet doen. Ook op de koop toen. Langs de notaris, al die shit. Moet je gewoon allemaal doen.
Je hoeft niet meer naar buiten. Ik kon dat gewoon video klopt. Bellen met de notaris.
Wel, ja, dat kan wel. Ja, ik heb zelfs met de notarisassistent gevideobeld. Maar ja. Dat is één optie. Een andere optie is dat je denkt, nou weet je wat, ik kijk de kat nog even uit de boom. Ik ga mezelf alvast wel omscholen naar IT'er. Ik ga gewoon een cursus doen, bijvoorbeeld webdeveloper of data engineer. Of nou ja, in ieder geval iets waardoor je steeds beter wordt in een bepaald IT-vakgebied. En daarna kun je nog denken, nou weet je wat, ik ga er gewoon echt mijn werk van maken. Ik solliciteer gewoon, ik doe het. Jurian, je bent al zo lang journalist. Ik vind dat je best een webdeveloper zou kunnen zijn.
Ja, vind ik ook.
Ja joh, waarom niet? Nou, het leuke is als je denkt, ik wil zo'n cursus doen. Daarna gewoon of beter zijn in mijn werk. Of gewoon iets kunnen dat ik daarvoor niet kon. Of daadwerkelijk een carrière switch overwegen. Dan kan dat zelfs helemaal gratis. Want Bit Academy die heeft een online tool waarbij je op je eigen tempo techvaardigheden van de toekomst meester kunt worden. En ook medestudenten en coaches die 7 dagen in de week beschikbaar zijn om je daarbij te helpen. Meer dan 2000 alumni. En het leuke is, dat kan allemaal helemaal gratis als jij een stapbudget aanvraagt. Dat kan 4 keer per jaar. Dat was, hebben we uitgezocht. Was het nou, het was de, hoe heet dat ook alweer? De, waar je heen gaat als je arbeidsongeschikt raakt en je baan kwijtraakt. Of
UWV.
Die regelen dat. En,
ja, en er staat ook bij dat je vanaf 2 januari kun je het volgens mij weer aanvragen.
Zoiets, ja. En dan kun je een budget aanvragen om jezelf, nou ja, beter te maken in je werk.
Ik wil zeggen dat als jij zegt stapbudget, ik echt een hele andere dingen denk. Maar...
Ja, inderdaad. Dat is net alsof je 10.000 stappen moet zetten per dag.
En
dan,
precies. Precies wat ik in mijn hoofd had. Dat
gaat shamen.
Ja. Nee, helemaal.
Maar dit stapbudget is STAP met hoofdletters. Dus dat is heel wat anders.
Ja, maar nooit zien stappen, zeker.
Nee. Klein letterstap. En nou ja, dan kun je die cursus dus gratis volgen. En als je daaraan zou willen snuffelen, het is wil bekijken en een hele leuke carrière switch wil overwegen, ga naar bit-academy.nl om je aan te melden voor een opleiding of klik op de link in de show notes. Nou, daarmee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En nu is het goed gebruik dat iedereen hier aan tafel die vragen uit mag zoeken.
Wel lastig als het merendeel in Slack staat en Mark daar niet
zit. Ze staan zelfs allemaal in Slack.
Ik zit er wel in, maar momenteel alleen even niet.
Oh, hij is offline.
Je telefoon ook niet bij je?
Ik heb mijn telefoon bij me, maar daar zit ik er nog niet in.
Nog niet in, oké. Dan kunnen we 2 dingen doen. Of je zegt, ik wil het zo graag vragen helpen uitzoeken, dat je even bij Jurian of mij moet meekijken. Of... We gaan
dat maakt uitzoeken wel lastig.
Het vragenvuur aan de
scherm. Dat laatste makkelijker is.
Oké. Okay. Vind je dat oké, okay, Mark?
Ik vind het helemaal oké. Okay. Zeker. Okay.
Dan gaan we dat doen. Dan hoop ik een beetje dat tijdens het praten van Randall Pelen, Jurian Ubachs alvast een vraag.
Ik heb al een vraag gevonden in de vorm van een plaatje, maar jij mag eerst.
Oké, okay, dan pak ik die van de M-Not-bot. Wat zijn volgens jou de meest interessante ontwikkelingen binnen Web3 die op dit moment plaatsvinden?
Dat is de vraag niet zo breed.
Moet ik dan het chat-GPT antwoord ook even erbij pakken? Nee, ik zal me eerst zelf beantwoorden. Of zal ik eerst de eerste bot antwoorden?
Ja, doe. Dat vind ik leuk.
Ja, dat vind ik ook wel leuk. Nou, hij kwam meteen eigenlijk ter zake. Een meer gedecentraliseerd en veilig internet creëren. Een van de belangrijkste manieren waarop Web3 disruptief is, is dat het mogelijk maakt om gedecentraliseerde applicaties, die apps, dat had ik nog niet gezegd, dat is een mooie toevoeging, te maken die niet door één enkele entiteit of organisatie worden gecontroleerd. Dat betekent dat gebruikers meer controle hebben over hun gegevens en interacties online. en dat de machtsverhoudingen van het internet fundamenteel kunnen worden veranderd.
Oh, mooi dat dus de chatbot nu eigenlijk zichzelf beantwoord heeft.
Ja. Ja, en het is ook echt wel een antwoord dat het is close enough dat dit kan gewoon op een corporate website zijn. Als jij gewoon een Web3 startup hebt, no offense, en je zet dit neer. Mwah.
Nee, absoluut.
Ik kom net zoals ik toevallig heb ik net op zijn site gekeken en het staat. Nou,
het staat wel ongeveer.
Ik kom er redelijk overheen.
Ik heb die tekst op mijn site nog wel zelf geschreven, maar ik had het niet hoeven doen.
Nee, had dat niet hoeven.
Ja. Ja, toevallig is ook nog een vraag over content maken in AI, maar daar komen we zo op. Ik heb hier een plaatje voor je, daar heeft iemand geplaatst. Daar staat een bekende meme met een mannetje op een bankje met koffie. En zijn Change My Mind bordje. En de stelling is: Web3 is a marketing hype financed by venture capitalists to serve their agendas.
Ja.
Change my mind.
Ik had deze gezien en moest er heel erg om lachen. Maar ik ben het gewoon mee eens eigenlijk.
Ja, precies. Jij wil gewoon een klein stukje van die venture capital hebben. En dan is het gewoon goed.
Precies. Nou ja, dit is natuurlijk... Kijk, als je hier Web2 neerzet of social media, dan klopt die ook nog. De hele techwereld hangt natuurlijk aan elkaar van venture capital.
Er is net een bubbel geweest en dat hebben we best wel vaak benoemd. En linksom of rechtsom wordt in elke bubbel een aantal mensen heel rijk. Dat is wat bubbels doen.
Ja,
en
zeker.
Dat is hier ook gebeurd. Er zijn gewoon schaamteloos mensen op ingesprongen om heel veel geld van andere mensen afhandig te maken. Want dat is het probleem met die euro's en de bitcoins trouwens ook. Elke euro die ik heb, kun jij niet hebben. Dus als ik heel rijk word, wordt er iemand anders net iets armer.
Ja. Nee, dat is absoluut, absoluut waar. En ik denk vooral met...
Het is gewoon een hype train geweest.
Ja, en vooral met cryptocurrency is natuurlijk iets wat heel erg met geld te maken heeft. Waar bepaalde mensen toch wat sneller op afkomen dan andere mensen. Dus nee, ik denk dat er zeker een kern van waarheid in zit. Maar elke nieuwe ontwikkeling in de techwereld is VC gedreven volgens mij en wordt gehyped. Betekent niet dat het niet de wereld kan veranderen.
Ja. Jij bent volgens mij de beurt van mijn vraag.
Dat ben ik zeker. Ik zit een beetje te twijfelen. Nou, ik kan die van Hassie wel doen, want die vind ik wel geinig. Le Hassie vraagt, moet ik nu al aan web 3.0 of kan ik beter wachten op web 4?
Nou, dan zou ik even wachten.
Als dat een optie is, kun je dat beter doen.
Ja, toch? Ja. Nee, ik geloof wel dat er iemand weet ik even niet zeker of dat nou die Jack Dorsey van Twitter was, maar iemand die heeft gezegd, nou dat web 3 dat is nu al zo vervuild, laten we naar web 5 gaan. En dat is dan het echte, de echte revolutionaire stap die het internet moet maken.
Ja, ik wacht nog steeds op Windows 9.
Ja. Met Winamp had je volgens mij ook op een gegeven moment dat ze so good we skipped the numbers. Dan ging het van 5 naar 7.
Ja, ik vind het heel irritant. Aan de term Web3. Het is zo'n logische term die inderdaad voor heel veel mensen een soort van gefronste wenkbrauwen brengt. Nou ja, jij ziet dat in je dagelijks leven vaker dan ik. Ja, je zou inderdaad eigenlijk de term van tafel willen vegen.
Zeker. Nee, we moeten er absoluut vanaf. Het is nu natuurlijk handig omdat je wel een woord hebt om aan te duiden waar je het over hebt.
Ja.
Maar ik denk, wat je ziet bij Reddit, die hebben laatst de eerste stappen richting NFT's gezet. Voor al die, die mannetjes die ze hebben, die avatars.
Ja.
Die hebben ze eigenlijk allemaal omgezet tot NFT's die je dan ook kon kopen en verhandelen en zo. Maar ze hebben het woord NFT daarin geen één keer genoemd. Ze hebben dat gewoon digital collectibles genoemd.
Ja, maar dan is het toch ook, zij beheren die shit. Het staat op hun servers.
Ja, maar het staat volgens mij wel op de Polygon blockchain.
Schattig.
Ja, dus het zijn technisch gezien NFT's. Maar ik vond het leuk dat ze dat doen zonder die term te gebruiken. Ook omdat het een vervuilde term is, maar ook omdat het is zo'n term waar je helemaal niks mee kan.
Nee.
Het is gewoon een digitale asset die je kan bezitten.
Er loopt op onze Slack ook iemand rond die laatst vertelde dat hij een van de eerste avatars had die echt gewoon een ninja is. Gewoon een full-blown ninja. Alleen het probleem is, die is nu dus bezet.
Ja.
En deze persoon heeft die. Ja. Deze persoon heeft daar nog best wel geinig bedrag voor geboden gekregen. Een bedrag waarvan ik zou hebben gedacht, YOLO. Maar ja, toch niet gedaan. En dan denk ik, dat zou misschien nog wel eens een goede beslissing kunnen blijken over een paar jaar.
Ja, en ik heb zelf dus dit nieuws ook helemaal gemist. Omdat het woord NFT dus niet gebruikt wordt, ging ik er niet op aan.
Ja.
En ineens een week later zag ik van shit, hier is toch wel, zijn toch wel spannende dingen gebeurd.
Die Fortnite skins, weet je wel. Je kunt ze gewoon kopen en dat maakt, ja, ik weet niet, ik vind het niet sexy.
Nee, maar dat vind ik, dat ik gebruik dat voorbeeld altijd. Ik merk namelijk dat het aan kinderen veel makkelijker is om uit te leggen dat je iets digitaal kunt bezitten. Wij zijn toch een beetje van een generatie die vinden dat alles op internet gratis moet zijn. Dat is het ook altijd geweest voor ons. En dat je dus een digitaal bezit hebt, waar je misschien ook voor betaalt of wat je kunt verhandelen.
Dat die kinderen gaan ook merken dat als ze een paar jaar wachten in een bedrijf gaat failliet, ze shit kwijt kunnen zijn. En als zij overlijden, er met de erfenis ook gedonder komt. Dus ik weet niet. Wie heeft het goed?
Erfenissen. Is misschien ook wel mooi voor blockchain disruptie. Eigenlijk alles waar notaris aan te pas komen kunnen we.
Ik heb dat goed geregeld trouwens, mijn erfenis van bitcoins. Ik heb gezegd, in die kast, daar ligt een doosje. Ja, ja. Daar zit alles in wat je nodig hebt. Lieve schat, daar snap jij niks van. Als ik doodga, hem bellen.
Ja.
Die en die. Ja. Die regel, die heeft aan dat doosje genoeg.
Ja, mooi. Ja, misschien kun je het ook wel on-chain regelen. Dus als je een soort smart contract hebt waar op de een of andere manier...
Heb je nog steeds het orakelprobleem.
Je hebt volgens mij wel bedrijven die gespecialiseerd zijn in zeg maar het afhandelen van alle digitale zaken van iemand die dan overleden is. Dus die kun je gewoon inhuren en die sluiten accounts, backuppen eventueel data voor je die nog op die account staat, die je misschien nog wel hebben. Daar zijn volgens mij bedrijven.
Ja, maar dan ben je toch afhankelijk van die mensen.
Ja.
Als maar het echt grote bedragen zijn, dan zit er natuurlijk ook wel een soort corruptie in af en toe.
Ja, maar die mensen moeten ook geld verdienen.
Het probleem is dat je aan die blockchain niet makkelijk kunt laten zien dat jij een geldige overlijdensakte hebt. En zowel, het eerste wat ik ga doen is jouw overlijdensakte faken en gewoon al je shit kapot maken.
Ja. Nee, maar dat vraagt de blockchain niet. De blockchain vraagt alleen key. En wie key is key? Als diegene jouw persoonlijke sleutel heeft, dan het boeit de blockchain geen donder of jij wel of niet leeft.
In de reclamewereld ook altijd, hè? Content is key.
Nee, maar ik bedoel, dat is toch zo? Hè?
Je hebt gelijk.
Als je met jouw persoonlijke sleutel jouw wallet kan benaderen, maar dan boeit het de blockchain niet of jij nog leeft of niet.
Heeft iedereen ervoor gezorgd dat diens partner of nazaat die key heeft? Er gaat natuurlijk nog...
Ik heb geen wallet, dus nee, maar...
10.000 keer mis.
Absoluut, en flink mis. Sowieso. Mensen, dat is bij het doorgeven naar de volgende generatie. Het gaat al mis bij jezelf. Hey, ik ga verhuizen. Wat heb ik eigenlijk met dat doosje gedaan?
De notarissen zijn er best goed in.
Mijn huis is afgefikt. sleutel weg. Ja, dat soort dingen. Kijk, dat is natuurlijk wel... En dan komen we op een wat algemenere discussie, denk ik, over decentrale systemen. Dat is het nadeel van een decentraal systeem. Als bij wijze van de Rabobank vandaag omvalt, zorgt de Nederlandse staat dat de Nederlandse bank alle gelden die daarin verloren zijn gegaan van alle mensen die bij de Rabobank zaten, in ieder geval tot 100.000 of 200.000 euro, gewoon terugbetaald worden. Daar is een vangnet. Op het moment dat het misgaat met een decentraal systeem, of dat dan het systeem is waar jij je kunst hebt bewaard, of dat het geld is of wat dan ook, dan is er geen vangnet, dan is het weg. Dan kan jij niks. Dus op dit moment, en ik heb geen idee, jullie zijn de experts, maar op dit moment is er niks dat jou kan redden. En volgens mij gaat het ook niet eens dat je verandert. Want het hele idee is juist dat er dus niet zo'n centrale power is die dat voor je kan doen.
Toch raak je hier een beetje aan de wrijving die ik noem ze even liefkozend. Let op, liefkozend, de crypto-gekkies voelen. Is dat in de kern, op het moment dat ik overlijd, alle regels en wetten die dan gaan gelden, wel weer door een overheid zijn opgelegd. De crypto-gekkies vinden het niet zo fijn als de overheid voor hen bepaalt. Die zullen dus zeggen dat het een voordeel is dat wij democratisch met techniek kunnen afdwingen hoe dat dan geregeld is. Dus ja, ik vind daar in de morele zin wel wat voor te zeggen. In de dagdagelijkse praktijk is het gewoon al lang niet zo ver. En ik vraag mezelf af of het ooit zo ver gaat komen. Alleen al landsgrenzen, Jezus.
Ja, nou, ik bedoelde niet per se gericht aan met overlijden. Gewoon even in algemeen dat er gewoon niet. Maar de functie van een notaris aan zich zou je heel goed kunnen vervangen door dingen met de blockchain. Gewoon het feit dat ik iemand heel erg veel geld moet betalen omdat hij zeg maar met zijn magische vinger kan zeggen: nu is het officieel. Want de staat vertrouwt die man of vrouw. Dat slaat ook helemaal nergens op. Dat is gewoon bullshit.
Nee, dat is inderdaad zo.
Hij legt een eet af en dat maakt hem soort van superieur aan alle andere mensen. En je kan dingen bewijzen in de blockchain meer of niet weten.
Nee, ik denk ook niet dat je de hele wereld moet willen decentraliseren. Er zijn bepaalde dingen die gecentraliseerd wel beter werken. Ja. Niet of dit er een van is trouwens. Ik vind het interessant, maar ik heb hier nog niet lang genoeg over nagedacht.
Nou, een van de eerste dingen weet ik nog, want wij hebben toen volgens mij eens een keer een podcast met Joost, dat het ging over wat dingen disrupten, want dat is een van Joost's favoriete onderwerpen om over te praten. En toen ging het ook over notarissen, dat het echt belachelijk is en veel te duur en het slaat nergens op en het moet zo snel mogelijk door de blockchain verholpen worden, dat systeem. Maar we waren bij de vragen van de luisteraar.
Zeker.
Ik sloeg even over, hoor dit.
Nee joh.
Rob G., Die komt even op een onderwerp waar wij net al een beetje aan hebben gezeten, maar ik vind het toch leuk om hem even te stellen. Verwacht je dat Web3 een nieuw groot ding wordt, of denk je dat het zich gaat nestelen in bestaande producten, waardoor de gebruiker niet doorheeft dat het Web3 is?
Ja, dat is een goede vraag. Vind ik een leuke vraag.
Ik denk dat dat wel wenselijk zou zijn.
Nou, daar hebben we het dus een beetje over gehad. Ja. Het mag aan de achtergrond best veranderen in Web3, maar het moet aan de voorgrond eigenlijk net zo makkelijk blijven als dat nu elke app op je telefoon is.
Ja, waarom ik het een leuke vraag vind, is omdat je hebt heel veel soort van puristen. Mensen die alleen maar vinden dat alles Web3 moet worden. En mensen die vooral vinden dat niks Web3 moet worden. Maar deze zit eigenlijk een beetje tussenin. En er wordt ook wel af en toe gesproken over Web 2,5. En dat zijn eigenlijk, ja, vaak wordt daarmee bedoeld de grote corporate Web2 bedrijven die nu ook Web3 dingetjes gaan doen.
Hmm.
Maar ik denk dat daar wel de eerste stappen naar... Nou ja, zo'n Reddit bijvoorbeeld met hun avatars. Dat zijn wel gewoon de eerste kleine stapjes die mensen een beetje meenemen in het verhaal en de mogelijkheden die er zijn.
Ja, en wat ik mooi vind aan je antwoord is dat we recent hier met de oprichter van Mastodon.nl...
Oh ja.
De grootste Nederlandse Mastodon instance hebben zitten praten. En die zei eigenlijk iets heel moois. Die zei, ja, weet je, Twitter hoeft niet kapot om van Mastodon een succes te maken. Er is meer op de wereld. Je hebt Facebook, Twitter, Instagram, ga zo maar door. Mastodon is gewoon een nieuw platform. Het is niet het nieuwe Twitter.
Ja.
Het is zelfs niet gewenst dat het een alternatief is. Of ja, een alternatief wel, maar zeg maar een soort van disruptor van Twitter. Nee joh, laat Twitter lekker Twitter. Wij zijn lekker Mastodon. En dat was Maarten ten Braber trouwens. Den Braber. Ik kwam even niet op zijn naam, sorry. Ik vind dat idee wel mooi. Laat Web3 gewoon niet de opvolger zijn waardoor Web2 niet meer bestaat.
Ja.
Laat gewoon techniek doorontwikkelen en de beste techniek winnen. Of parallel aan andere technieken bestaan. Elk doel zijn eigen techniek gebruiken.
Ja. Ja, ik denk dat dat...
Leven en laten leven.
Ik denk dat dat de oplossing is, maar... Nou ja, het gaat denk ik aan de ene kant... Ja, je ziet het nu al, hè? Ook Instagram heeft voor hun digitale makers de mogelijkheid geïmplementeerd om hun digitale werk dan te verkopen via Instagram. Nou, dat gaat via blockchain, maar ook zij noemen dat nergens.
Dat is trouwens ook mooi. Als je in Londen bent, dan staan er heel veel digitale makers digitaal werk te maken onder al die lampjes, hoor. In kleding dat ik denk, het is best wel koud, meisje. Waarom sta je hier met zo'n klein rokje en zo'n mini topje te poseren onder een kerstboom?
Oh, dan heb je het over de influencers. Die,
ja, je had het over Instagram.
Ja, dus, nee.
Digitaal werk maken.
Ik dacht even een hele andere kant.
dit nam een hele andere turn.
Sorry. Ik heb soms van die brain farts die niemand kan volgen. Mea culpa.
Maar inderdaad, de dedication is nodig als je een Instagram influencer wil zijn.
Zeker.
Ja.
Maar Instagram is daarmee bezig, zeg je?
Ja, Instagram heeft dat in de Verenigde Staten al uitgerold nu. En het mooie daaraan vind ik dat zij helemaal nergens blockchain noemen. Of het woord NFT noemen, net als Reddit eigenlijk. Maar dat ze dat gewoon gebruiken omdat dat de makkelijkste manier is om dat te faciliteren op de manier waarop zij dat voor ogen hebben.
Maar wel een blockchain in de Meta Cloud, heb ik zo het vermoeden.
Nee, Polygon ook volgens mij.
Hmm.
Ja.
Motherfuckers.
Ja, Polygon is wel eentje om in de gaten te houden.
Is dit koopadvies?
Nou, ik zit nergens meer in om geld mee te verdienen, want ik ben gewoon geen handelaar. Dus ik kan ook absoluut geen koopadvies geven.
Ik zou dat ook zeker niet doen in een podcast.
Ik zou in ieder geval niet doen wat ik doe.
Nee.
Nou, ik ben dat ook niet. Ik heb ooit een redelijk hoeveelheid gulden gehad. Toen dacht ik, wow, het is nu 5 keer zoveel waard als dat ik ooit heb betaald hiervoor. Ik ga het lekker cashen. Dan heb ik, nou, het zal zijn, €250 of zo verdiend. Wow, was best
lekker,
leuk. Behalve dat het ding daarna nog iets van 100 keer zoveel waard is geworden. Dus toen dacht ik, nee, oké.
Ja,
Okay.
Gulden, ja, dat was volgens mij ook mijn soort eerste.
Gulden vond ik zo grappig. Ik denk, ah, dat is leuk, guldens. Zijn we door de vraag heen, Randal?
Nou, dat niet. Maar ik denk wel dat elke vraag al wel iets van een antwoord heeft gehad de afgelopen
jaar. Ik heb er nog wel één die wel leuk is. Want Bas vraagt aan de M-Notbot.
Ja.
Wat is de beste beek om in te vissen? Deze vraag heb jij, dit is grappig en nog nooit gehoord. Maar het leuke is dat de M-Notbot daadwerkelijk een antwoord geeft. Hij zegt namelijk, Bas, er zijn verschillende beken die een goede visser kunnen zijn. Oké. Je kunt bijvoorbeeld de Molenbeek, de Sint-Denijs Waterleid of de Lingebeek vissen. Dus.
Nou, dat ga ik eens doen.
Ja, zo zie je maar dat een beek ook gewoon de visser kan zijn. Ja. Dit is nog eens level, dit is omdenken waar mensen nog niet mee bezig zijn, jongen. Dit is goed.
Nee. Ja, dat is toch vet. Dat je even helemaal uit je gedachtentrein wordt gehaald.
Ja, we hoeven niet zo'n hokjes te denken. Wie houdt die beken tegen?
Ja, precies dat.
ik vind dat heel vet. Dat je gewoon. Ik heb dit ook wel gebruikt eerder voor... gewoon concepten die ik moest bedenken voor klanten, marketingcampagnes. Dan had ik iets bedacht en dan voerde ik het gewoon in DALL-E. En dan kwam er iets totaal raars uit, wat nergens besloeg. Maar dat bracht me dan wel weer op nieuwe ideeën. Dat is een creativiteitstool.
Tijd voor de tips.
Tips.
Jurrian, je hebt er hele mooie tips.
Ja, ik heb hele mooie tips. Welke volgorde wil je dat ik ze doe?
Van boven naar beneden.
Okay. Wednesday is een serie op Netflix. Gaat over het meisje Wednesday uit The Addams Family. Het heet een horrorserie te zijn. Maar ik vind het eigenlijk meer een soort van high school serie. In stijl van The Addams Family. Ik vond het erg leuk, dat wel. Goede spelers ook erin. Onder andere die actrice die Brienne of Tarr speelt.
Oh, die.
Die speelt daar het schoolhoofd in. Erg leuk om te kijken. Ik heb het samen met mijn vriendin gekeken. Dat is altijd een goede serie om samen te bingen.
Ja, en met Christina Ricci, die de oorspronkelijke Wednesday speelde.
Ja, klopt. Die heeft inderdaad ook een rol in deze. Ja. Dus dat is leuk. En alle leden van de Addams Family komen ook wel voorbij. Dus die hebben allemaal wel links of rechts hun gastrolletjes. Dat is ook wel leuk. Dan, het WK is bezig. Dat zal velen bekend zijn. En ik kreeg op mijn falie van Jordi dat ik nog niet getipt had. Dus ik doe het nu. De Hekkensluiters podcast. Volgens mij hebben we die aan zich al wel een keer getipt.
Ik heb geen idee wat ze zeggen. Maar het zijn topgozers.
Maar die en een vrouw.
Dat is ook een topgozer.
Die maken dagelijks een podcast over het WK. Dus ga dat vooral luisteren. Het gaat zelfs zo goed dat Danielle het zei. Die mocht ook al aanschrijven bij de NOS. In het praatprogramma over de WK. Ja, deed ze heel erg goed. Boze witte mannen op Twitter vonden van niet. Maar daar zijn boze witte mannen voor.
Ja, maar ze heeft donker haar.
Ik had zelf bedacht dat ze wit zijn. Maar er waren heel veel mensen heel boos. Dat was drie keer niks. Maar het was heel erg goed. Heel leuk. En via een gemeenschappelijke vriend van Jordi en mij kwam ik erachter dat hij nog een podcast heeft die niet veel mensen kennen. Hij heeft namelijk, omdat zijn zoontje van, ik denk dat hij op dat moment, kan niet ouder dan 3 of 4 zijn geweest. Maximaal, ik denk 3. Of nog niet eens. In ieder geval, zijn zoontje Fik, die had iets te vertellen. En omdat iedereen een podcast heeft, moest Fik ook een podcast. Dus de podcast is, Fik heeft iets te vertellen. En de titel van de podcast is Poep van de Dinosaurussen. Het is fantastisch. Het staat op SoundCloud. Ik denk, het duurt maar een paar minuten, maar het is. Hoe noem je dat? Innemelijk? Nee.
Schattelijk.
Schattig. Ja, dat is zo schattig.
Aandoenlijk.
Aandoenlijk. Nee, niet eens. Schattig. Laat het op schattig houden. En mijn laatste tip. En dat is wat meer algemeen. In de nacht van donderdag op vrijdag worden in Amerika gehouden de Video Game Awards. En dat is elk jaar goed voor een heel aantal aankondigingen, nieuwe trailers, dat soort dingen. Onder andere de eerste beelden van Jedi Survivor. Dat is de opvolger van Jedi Fallen Order. Die worden daar getoond.
Dus jij hoeft niet te zien hoe Elden Ring glansrijk wint. Jij wil gewoon weten welke nieuwe games eraan komen.
De Video Game Awards aan zich, ja. Dit is wel, kijk, er is niet echt een Oscars voor games. Dit is wel wat het meest in de buurt komt. Dit is wel de meest gerenommeerde awards. Maar het maakt mij over het algemeen niet zo heel veel uit. Maar Elden Ring is natuurlijk genomineerd. God of War en Horizon Forbidden West ook. Ik denk dat een van die drie zeker gaat winnen. Ik denk dat Elden Ring gaat winnen. Maar dat maakt me minder uit. Ik ben veel benieuwder naar wat er allemaal aan zit te komen en hoe dat er allemaal uitziet. Dus dat kun je, laten we wel wezen als je vrijdag wakker wordt. Want dit hoef je echt niet live te kijken. Hoeft niet van mij. Maar als je het wel wil doen, moet je dat lekker doen. Veel Monster in huis, veel Red Bull in huis. Ga ervoor zitten. En anders lekker vrijdagochtend de trailers kijken.
Ja, en ik heb zoiets van God of War. You don't have to ride. Oh, you don't have to ride. Ik heb ook een tip. Ik heb recent zitten uitleggen dat ik Windows 95 kon emuleren op mijn Mac. En zelfs in de browser. En dat ik dan het spel Sim Tower kon gaan doen. En dat ik daar best wel van heb genoten. Omdat ik gewoon wat oude games uit de kast heb getrokken. En ja, die gewoon heel erg makkelijk in Windows 95 kon spelen. Waar ze in mijn soort van gekke nerdbrein gewoon thuis horen. Windows 95 is pittig lelijk. En patent onbruikbaar als je het naar huidige maatstaven meet. En ditzelfde is mij nu dus overkomen met Mac OS 9. Ik ben wel al heel lang Mac gebruiker en al heel lang geen Windows gebruiker meer. Dus ik ben wel echt begonnen met Mac OS, maar echt met 10.1 volgens mij. En Mac OS 9 heeft toch wel een warm plekje in mijn hart, omdat het ja ook een beetje agrarisch is, maar wel het beste van die tijd. En de Mac OS waar ik het over heb, die staat op macOS 9.app. .app is een top-level domein, dus dit kun je gewoon intypen in je browser. Dirk die kwam daarmee op Slack in het kanaal Apple. En als je macOS 9.app intypt en je duwt op enter, dan krijg je gewoon zo groot als je venster is, een werkende macOS 9 in volle glorie. Netscape Navigator 2 uit 1995. Zo goed als het in 1995 kon zijn. Maar ook min of meer alle games. En dan denk je aan spelletjes als Lemmings en Oregon Trail. En gewoon, nou ja, hele lijst. Ik kan daar echt, ik kan er wel wat avondjes in kwijt hoor.
Wat vet.
Ja.
Ga dit zeker
doen. macOS 9.app in je browser. En vooral die games. Weet je, dat je met dat OS hebt gewerkt destijds, maakt het al wel heel leuk. En je hoeft daar echt niet elke avond mee. Maar gewoon even doorheen. Is gewoon lekker. Nou, Mark. Je had de playlist al genoemd. Wat was dat ook alweer?
Ja, precies. Eigenlijk natuurlijk ook nog een Web3 tip hebben. Hè?
Zelf weten.
Maar ik zal beginnen met de playlist. Ja, ik vond dat echt een hele vette serie. Zweedse serie over Spotify. Over hoe Spotify is ontstaan. Elke aflevering is vanuit het perspectief van iemand anders die daarmee te maken had. Dus je hebt de founder en de engineer en de lawyer en de venture capitalist. En zo zie je eigenlijk, krijg je eigenlijk een soort kijkje in ook een keer een mooi Europees tech-project. Die zijn relatief schaars.
Ja.
En ik vond het een goede serie. Het was niet de meest mind-blowing serie die ik ooit had gezien qua cinematografie. Maar vooral het verhaal is best wel interessant. Zeker als je houdt van technologie en start-ups. En dan is dat echt een aanrader. En ik wil ook nog inderdaad wel toch even een Web3 project tippen. Want we hebben het vooral gehad over best wel saaie technische toepassingen. Mm-hmm. Maar iets waar ik zelf groot fan van ben, is wat Nike aan het doen is. Nike heeft, ik denk een jaar geleden ongeveer, Artifact gekocht. Artifact is een digitale Web3 studio met de focus op fashion. En ja, zij maken echt te gekke dingen. En het is allemaal niet. Het is meer web 2,5, denk ik eigenlijk. Ze zijn begonnen met een NFT-project, de clones. Je kon een clone kopen. En eigenlijk, als je die had, dan kreeg je in de loop van het afgelopen jaar wat airdrops. En een van die airdrops bijvoorbeeld was een trui. Die trui heb ik nu. Ik wilde hem eigenlijk vandaag aandoen, maar ik had van het weekend bij een kampvuur gezeten ermee. Hij was nog niet voor de was.
Nee.
Dus ik dacht, moet ik niet dat jullie in een kleine ruimte gaan zitten. Maar die trui, die is helemaal connected. Er staat een QR-code op. Als je die
volgens mij heb ik een foto van jou gezien met die trui.
Dat zou goed kunnen, ja. Ik had even een Instagram-postje gemaakt. Snapchat herkent het patroon op die trui. En dan krijg je een soort digitale vleugels en zo. Die filter, dus een Snapchat-filter. Maar die verandert ook aan de hand van wat je dan weer in de metaverse met je... met je digitale kopie van die trui doet. En ik vind dat zij een heel vet, echt een heel groot ecosysteem hebben gebouwd met allemaal soort kleine experimentjes op het gebied van digitale fashion.
Maar dus, hoe heet het? Waar link ik de luisteraars naartoe?
Nou, ik denk als je zoekt op Nike en Artifact. Artifact zonder, dat is RTFKT. Zeg je dat goed? Ja.
Was veel geld mee gemoeid toch, met die overname, dacht ik? Maar was echt flink geïnvesteerd.
Ja, dat zou goed kunnen.
Ik heb een talk op de Tweakers Dev Summit. Was er iemand die een talk kwam houden over de metaverse. En de insteek was waarom de metaverse een succes gaat worden. Nou, daar heb je natuurlijk iedereen triggerd. Want bijna iedereen die er rondloopt, die heeft inderdaad de skepsis die hij op dagelijkse basis tegenkomt van gaat nergens. En dat is inderdaad een heel verhaal over wat dan zeg maar de waarde van online dingen in eventueel metaverse. En die stak ook een heel verhaal af over Nike. En die zegt ook van ja, denk je niet dat op het moment dat Nike 3,8 miljard uit mijn hoofd, dat was echt best wel
veel geld. Het zou goed kunnen dat het zo
ja, ze vragen geloof mij dat als Nike 3,8 miljard investeert in een bedrijf puur en alleen om hun producten uit te zetten in de digitale wereld. Ja, you better believe dat het er gaat komen, ja. Zeg maar. Dus,
Nou, vooral de koppeling die ze maken dus met, je hebt een digital twin, noemen ze dat geloof ik. Dan, je hebt dus ook de fysieke trui en ze hebben deze week ook, daar hebben ze een klein beetje misser mee gemaakt, want ze hadden die schoenen uit Back to the Future, weet je, die zo zelf strikkend zijn. Die hebben ze nu als echte schoen gemaakt en die kun je dan als NFT-houder kun je die claimen, forgen noemen ze dat. Oef. Behalve als je niet in de Verenigde Staten.
Hey. Oh ja, daar ga je al.
Ja, dus ja,
decentraal.
Ja.
En dat had geloof ik te maken met de technologie die erin zat met magneten en motortjes en dat mogen ze niet verschepen. Maar daar hebben ze even een misstap mee gemaakt. Verder vind ik namelijk dat ze het heel netjes, heel kleine stapjes en elke keer net een soort experimentje en dat ze het heel goed doen. Dus ja, als je een beetje wil weten wat er allemaal gebeurt, check dat. Ja,
het is wel slim, want ik zou het helemaal niet zo interessant vinden als ik bijvoorbeeld schoenen koop en ik krijg daar een digitale twin van. Maar als ik alleen die schoenen kan krijgen, als ik die digitale twin koop en de twin is dan eigenlijk de echte editie.
Ja, precies.
Dat is heel slim gedaan, marketingtechnisch. Want iedereen schrijft zich in voor die raffles en dat soort dingen. Dus ja, als je de exclusiviteit brengt naar het kopen van die NFT en daar koppel je het fysieke product aan. Ja, dat is wel slim natuurlijk. Ik weet niet of dat zeg maar de meerwaarde van NFT gaat zijn. Maar vanuit een marketingperspectief is het heel slim bedacht in ieder geval.
Ja, daar kun je Nike wel mee vertrouwen.
Ja, wat ze goed doen is dat ze echt,
doen het gewoon.
Echt die community heel sterk bouwen.
Ja.
NFT's. Ja, ik vind het mooi.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurriaan Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn zoals altijd Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En onze gastnerd van vandaag was Mark Visbeek. Mark, hartelijk dank voor je deelname en komst naar de studio. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ik denk in eerste instantie op mijn website, visbeek.com.
Visbeek?
Ja, moet ik dat eigenlijk spellen?
Therese, heb je hem nu pas? Nee. Gebeurt het echt?
Ja.
Ja? Dus dat Visbeek, zijn bedrijfsnaam en Visbeek, de achternaam, dat die twee vallen bij jou nu pas in elkaar?
Ik vind het leuk, want je bent niet de eerste persoon bij wie dat gebeurt. In mijn hoofd is het veel te logisch, maar dit is eigenlijk precies wat
ik ben wel blij dat niet iedereen de outro luistert en ik deze vraag al halverwege had willen stellen, maar ik hem in had geslikt omdat ik het moment was voorbij. Nu ben ik daar blij om.
Ja.
Ja. Dat is echt helemaal top dit. Dank jullie wel.
Jullie ook bedankt.
Ja. Ook op onze Slack?
Op onze Slack? Op jullie Slack? Daar zit ik ook, ja. Zeker.
Zit je ook. Heb jij nog mensen op de korrel waarvan je zegt die zouden jullie eens kunnen uitnodigen in deze podcast?
Nou, als je me nu zo voor het blok zet, dan even niet. Maar ongetwijfeld.
Dan moet ik voortaan
ga ik erover nadenken.
Eerder naar gaan vragen. Ja. Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En join je onze Slack. Er gingen 2200 charmante, capabele en heel erg gezellige nerds jou voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds die eraan zitten te komen in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En er is een kanaal genaamd AI Kunst, waar we naar hartelust teksten laten genereren door AI's en mooie kunstwerken aan het verzamelen zijn. Ook een heleboel profielfoto's trouwens de laatste tijd. En het kanaal Cryptomuntjes is de de facto plek om te praten over alles crypto en misschien wel Web3. In ieder geval zitten de ware gelovers in dat kanaal. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis, stickers en bierviltjes door je brievenbus. Ben je voortaan bij één van de vier meetups per jaar. Je kunt ook naar alle vier gaan trouwens. En je krijgt een private RSS feed, zodat je reclamevrij kunt luisteren eerder dan de rest. Merch is te vinden op onze webshop. Nerdbier staat op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.